Yes, welkom lieve luisteraar en kijker bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag weer een speciale aflevering, want ik zit hier met Mirlon van Your Health Concept. Net super mooie aflevering met Thomas opgenomen. En ja, ook weer in deze prachtige studio. Your Health Concept is echt een partij waar ik al heel lang mee wil podcasten. Volgens mij, ik zei het tegen Thomas al anderhalf jaar geleden of zoiets, maar alles tussen gekomen. Anyways, we are here now en dankjewel dat je hier vandaag heen wilde komen. En net met Thomas eigenlijk heel veel gehad over het bioritme en zonlicht en dat gezondheid eigenlijk echt daar begint. En dat voor mij ook best wel groot onderdeel is geweest van mijn spiritual awakening, om zo maar te noemen, wakker worden. Eigenlijk jullie hele, hoe jullie gezondheid aanvliegen. Ik vind, once you see it, it can be unseen, weet je wel. Je kan niet meer terug dan. En bioritme is daar een heel groot onderdeel van natuurlijk ook nu in mijn leven, maar ook zeker voeding. En voeding ben ik zelf nu een jaartje of 10 of zo mee bezig. Ik heb best wel gewichtproblemen gehad als kind bijvoorbeeld. En ik weet nog dat ik toen 20 was en een foto van mezelf zag en dacht, oh my god, nu moet het anders. Toen ontdekte ik paleo en crossfit. Dat heeft me toen heel lang geholpen. Daar heb ik ondertussen afscheid van genomen. Maar toen ontdekte ik jullie via Jean. Via Jean en Priscilla. En dat heeft toch wel echt een nieuw deurtje opengezet. En jullie gezondheidsleer, om het zo maar te noemen, is gewoon niet meer weg te denken eigenlijk uit mijn leven. Hè? Wat ik net zei, bioritme, maar ook dierlijke vetten bijvoorbeeld. Ik kan niet meer in Albert Heijn binnenlopen en denken, nou, hier ga ik eens even lekker boodschappen doen. Ik etiketten lezen, dat soort dingen. Weet je, jullie leiden echt op, vind ik, qua gezondheid. En het is ook nog gewoon mega onderbouwd. Dus ja, ik wil er gewoon heel graag met jullie podcasten. En voor de rest ben je ook nog holistisch standaard naast jouw werk als bij Your Health Concept. Vind ik ook heel erg tof. Gaan we het ook over hebben. Ik wist ook nog niet eens dat bestond eigenlijk. Ook heel erg gerelateerd naar voeding is dat natuurlijk. Dus ik denk dat wij hele mooie onderwerpen vandaag te bespreken hebben. Wil jij alsjeblieft allereerst jouzelf en jouw werk bij Your Health Concept introduceren?
Ja, zeker. Nou, dankjewel Romanie voor de uitnodiging. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ik denk ook zeker de onderwerpen die je al net al even aanstipte, dat het hartstikke leuk is om die te bespreken. Ook wat je al noemde, hè. Thomas heeft het heel uitgebreid over bioritme gehad. Bioritme is echt het allerbelangrijkste. Nummer 1 staat niet in relatie tot het belang van voeding, maar mensen moeten toch eten. Er zijn heel veel meiden met gewichtsproblemen. Ja. Heel veel vrouwen die daar elke dag mee kampen. Dus ik vind het zeker gespreksonderwerp waardig. Daar kunnen we het heel uitgebreid over hebben. Om te beginnen met mijzelf. Ik ben Mirlon. Ik ben 30 jaar. Ik ben inderdaad holistisch standaards en medeoprichter van Your Health Concept. Ik ben vroeger opgegroeid in een klein dorpje met mijn ouders en twee broers. Mijn ouders, vooral in de zomer, waren zij heel zelfvoorzienend. Dus zij maakten hun... ze hadden een kas en een hele grote groentetuin, dus wat fruit, maar vooral groentes, tomaten. Alles haalden we eigenlijk, zeg maar, zeker in de zomer uit onze eigen tuin.
Mooi.
Ook mijn oom heeft een boerderij, dus mijn vader slachtte bijvoorbeeld zijn eigen kippen. En dan hadden we kippenvlees, kippenbouillon, maar bijvoorbeeld ook de koeien, dus het rundvlees, de rundvleessoep, maakte mijn moeder dus van de koeien van mijn oom. Dat heeft me wel een bepaalde natuurlijke basis eigenlijk gegeven. Van waaruit ik altijd ben gaan handelen, ben gaan denken. Dus de kracht van de natuur is eigenlijk wel altijd, heeft er vroeger al wel ingezeten. Mijn moeder kookt ook altijd natuurlijk weinig uit pakjes en zakjes. Dat is natuurlijk al een bepaalde basis. Ik denk dat de basis die je de kinderen meegeeft heel belangrijk is. Dus dat is eigenlijk de manier een beetje hoe ik ben opgegroeid. En toen ben ik gaan studeren. Als tandarts, ik deed tandheelkunde. Dus ik ben als reguliere tandarts opgeleid. Ja. Maar daarnaast ben ik me al gaan ontwikkelen in de aanvullende tandheelkunde. Dat er nog eigenlijk veel meer is dan alleen de reguliere geneeskunde, tandheelkunde. Er is echt heel veel meer aanvullend. En de dingen zijn ook al wetenschappelijk bewezen. Sommige dingen zijn nog niet wetenschappelijk bewezen. Maar het is niet altijd zo dat er, als de afwezigheid van bewijs is, wil niet zeggen dat er helemaal geen bewijs voor is of dat het bewijs afwezig is.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje mijn basis waarin hoe ik ben opgegroeid en waar ik ben gekomen tot waar ik nu ben.
Supermooi. Wist ik helemaal niet. Dat jij eigenlijk, we noemen het nu biodynamisch, zeg maar. Dat pretenderen jullie natuurlijk ook veel. Hè? Eet veel biodynamisch, mag je zo meteen gaan uitleggen wat het is. Maar dat heb je eigenlijk al met de paplepel ingegoten gekregen.
Ja, zeker. Soms was je bijvoorbeeld op school of zelfs op werk, dan snapten bepaalde mensen niet waarom een wit ei wit was. Het heeft gewoon met de kleur van de kip te maken. Dus het verzorgen van dieren, hoe eten groeit, waar dat eieren vandaan komen, waar dat melk vandaan komt. Ik denk dat steeds minder kinderen zich daar bewust van zijn, dat het niet in een fabriek groeit, maar dat het gewoon op een natuurlijke manier geproduceerd hoort te worden.
Ja, absoluut.
Die basis was er gelukkig wel.
Ja, goed zo. Ja, alright. Dat is eigenlijk hoe ik ook mijn kinderen nu zou willen laten opgroeien. Het is echt mijn droom om ook zo'n boerderij te hebben in een community of wat dan ook. Ik vind ook wel dat je in de maatschappij denk ik wel ziet dat we steeds meer richting die kant gaan, zeg maar. Maar grappig dat jij dat al zo...
Ik denk ook wel dat het juist een heel tweedeling is. Ik denk ook wel dat er... juist heel veel mensen, zeg maar ook heel veel in de stad, dat die dus geen idee hebben hoe dat natuurlijke voeding geproduceerd wordt en het belang daarvan. Dus denk dat er een tweedeling is. Ja. Je hebt natuurlijk echt de havermelk community. En
hier in Amsterdam.
De havermelk elite.
Ja.
En mensen die dat anders willen.
Ja, dat is interessant. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Jouw werk binnen Your Health Concept. Neem me mee op jouw reis.
Je bedoelt hoe we begonnen zijn? Of bedoel je van wat ik dagelijks doe?
Ja, wat jij dagelijks doet. Ja, hoe jij mensen helpt eigenlijk. Hoe jij cliënten helpt.
Mijn hoofdwerk is eigenlijk wel het behandelen van cliënten. Dus het bloedonderzoek doen. Het schrijven van individuele behandelplannen. Het kijken naar ziektebeelden. Mensen met darmproblemen, huidproblemen, energieproblemen. En vrouwen die onvruchtbaar zijn. Ja. Of die zwanger zijn en die graag natuurlijk zwanger willen worden of natuurlijk zwanger willen zijn, help ik eigenlijk het allermeeste. Dus dat is eigenlijk mijn hoofdwerk. En daarnaast heb je natuurlijk het bijhouden van de sociale media, maar ook het heel veel klantcontact. Dat is eigenlijk vooral wat ik doe, ja.
Oké, top. En en jouw werk als holistisch standaard, kan jij eerst uitleggen wat een holistisch standaard überhaupt doet? Ik heb eigenlijk geen idee.
Ja, zeker. Ja. Mijn andere baan is dus dat ik holistisch standaard ben. Ik ook altijd heel enthousiast van. Het is gewoon heel leuk. Ja. Ik ben natuurlijk tandheelkunde gaan studeren omdat ik het vak heel leuk vind. Ja. Dus het kletsen, het knutselen spreekt mij heel erg aan. Daarnaast ook dat het een wetenschappelijke studie is. Het is echt wel een hele interessante studie. Maar ook het dagelijks werk is gewoon ontzettend leuk. Maar wat is nu precies het verschil tussen een reguliere tandarts en een holistische tandarts? Het woord holistisch wil eigenlijk zeggen dus dat je naar het hele lichaam kijkt. Dus welke stoffen breng jij in een lichaam in en hoe goed reageert het lichaam daarop? Dus ik denk dat een reguliere tandarts soms ook materialen gebruikt waar niet iedereen heel goed tegen kan. En wanneer jij geen klachten hebt, dus wanneer jij geen auto-immuunziekte hebt, geen diabetes, heel veel andere soorten zaken, dan reageer jij meestal best wel oké op een composietvulling of een amalgaamvulling. Maar heb jij nu je hele mond vol zitten met amalgaamvullingen of heb jij meer lichamelijke klachten? Bijvoorbeeld wanneer jij een orthodontische behandeling hebt gehad, dus je hebt een beugel gehad, worden er metalen spalkjes heel makkelijk achter jouw tanden en kiezen geplaatst. Maar dat is metaal. Nikkel, titanium is een metaal. Heel veel meiden, met name meiden, krijgen hier prikkelbare darmsyndroomklachten van. Dus krijgen gewoon echt spastische darmpjes. Dit is iets wat heel veel mensen niet weten. Nee. Hier is ook gewoon onderzoek naar dat dit de reactie is van nikkeltitanium of nikkelchroom.
Oh, wow.
Dat zijn de twee materialen die vaak gebruikt worden. Dus heb jij darmklachten en heb jij metalen spalkjes in de mond, dan zou ik eens gaan kijken naar een andere optie. Dit wordt eigenlijk vrijwel nooit door een reguliere tandarts aangeraden of benoemd. Want in heel veel gevallen heeft hier iemand helemaal geen last van. Dus vaak komen de mensen bij een biologische tandarts die of hetzelfde denken zoals wij denken.
Ja.
Of die bepaalde klachten hebben die niet beantwoord worden in een reguliere tandartspraktijk. Dus naar metaal kijken we anders en naar de biocompatibiliteit van heel veel materialen. Dus ook het composiet wat gebruikt wordt, willen we dat het BPA-vrij is. En dat dit eigenlijk zo min mogelijk schade aanbrengt in het lichaam.
Ja.
En wij vinden zo min mogelijk schade belangrijker dan of het 40 jaar blijft zitten, ja of nee. Daarnaast wordt er ook vaak met bio-elektro-acupunctuur gekeken. Dus zijn er bepaalde stoorvelden in het lichaam, ja of nee? Er wordt kritischer gekeken naar wortelkanaalbehandelingen. Dus wanneer jij een ontstoken zenuw hebt, dan wordt er vaak een wortelkanaalbehandeling gedaan. Als holistisch tandarts kijk je daar anders naar. Want ja, in de geneeskunde worden er eigenlijk nooit dode organen of dode cellen in het lichaam gehouden. En als tandarts ben je eigenlijk de enige arts die een dode cel of een dode zenuw dus in het lichaam behoudt. Dus is het wel gezond voor een persoon, ja of nee? En het kan dus bepaalde stoorvelden geven. Ook het verwijderen van verstandskiezen kan problemen met zich meebrengen. Dus als holistisch tandarts kijk je veel breder naar alle dingen die kunnen gebeuren en ook wat voor klachten iemand heeft. Want eigenlijk kijkt een reguliere tandarts alleen maar naar dit gebied.
Ja.
En wij kijken dus echt naar het hele gebied. Omdat ook bijvoorbeeld een verkeerde beet, hè, je hoeft maar op één tand een klein stukje eerder te bijten. Dan kan je jezelf voorstellen dat dit, als dit elke dag, elke minuut van de dag gebeurt, dat het gewoon een bepaalde verstoring in het lichaam kan geven. Klachten aan bepaalde knieën, klachten aan voeten, bewegingsproblemen. Een gezonde mond wordt ook steeds meer in verband gebracht met een gezond lichaam. Ik heb laatst nog een onderzoek gelezen uit Zwitserland, geloof ik, dat er bij mensen met een hernia, in 9 van de 10 gevallen dat mensen een hernia hadden, werden er mondbacteriën in die ruggenwervels gevonden. Dus wil zeggen dat die persoon een lekkende mond gehad moet hebben, dus bepaalde tandvleesproblemen. En die bacteriën werden dus gevonden tijdens die hernia, dus in de ruggenwervel. Wat wil zeggen dat die lekkende mond ook weer in verbinding staat met andere lichamelijke problemen.
Ja.
En dat zijn toch wel echt dingen waar nog niet heel veel bekendheid over is, die wel heel belangrijk zijn en die een hele hoop inzichten kunnen geven. En ook heel veel mensen zouden kunnen gaan helpen wanneer meer mensen op die manier zouden gaan denken.
Dus even voor mijn beeldvorming. Stel dat ik patiënt bij jullie zou zijn. Ik heb trouwens ook zo'n spalk. Ik zit er nu al aan te voelen. Dus stel dat ik dan bij jullie patiënt zou zijn en ik ga ik dan uit mezelf praten over bijvoorbeeld darmklachten die ik heb, of doen jullie daarnaar vragen en gaan jullie dan uiteindelijk die link leggen tussen, dat kan die spalk bijvoorbeeld zijn die darmklachten veroorzaakt. Omdat ik natuurlijk me niet kan voorstellen dat ik naar mijn tandarts ga en het daarover mijn darmen ga hebben. Dus hoe
ik snap het, We vragen altijd heel uitgebreid naar supplementen, maar ook een heel uitgebreide anamnese naar welke klachten er eventueel zouden kunnen zijn.
Ja.
Maar we willen metaalvrij werken. Dus als iemand metaal in de mond heeft, kijk, metaal kan gaan roesten, kan gaan corroderen.
Ja.
Dus eigenlijk wil je al het metaal uit de mond, waar jullie een metaalvrij lichaam hebben. Al het metaal uit het lichaam wil je eigenlijk verwijderen. Dus we zullen, ik kan niet altijd voor iedereen, voor elke andere tandarts spreken, wil het liefst een metaalvrije mond. Dus dan zullen we altijd advies geven van, kijk eens naar een doorzichtig nachtbeugeltje bijvoorbeeld.
En dan wordt er dan door jullie ook naar die darmklachten gekeken? Buiten even los van dat jij bij Your Health Concept werkt. Maar ik bedoel, is dat dan ook iets wat in het behandelplan wordt meegenomen? Of wordt puur de mond behandeld, om het even zomaar te zeggen?
Ja, we kijken dus wel naar van, wat voor supplementen gebruiken. En we kunnen daar een kort advies over geven. Hè? Want ook in die bio-elektro-acupunctuur komt heel vaak naar voren dat mensen dus allergisch zijn voor gluten, of intolerant voor gluten en zuivel. Dus we geven daar wel kort advies over. Maar heb je echt darmklachten, dan wordt dat niet in dat consult behandeld. Omdat ik werk dan wel bij Your Health Concept, maar je hebt ook heel veel tandartsen die zich niet hebben gespecialiseerd in het darmgebied.
Nee.
Dus daar wordt wel of een klein beetje advies over gegeven.
Maar het gaat erom dat de link gelegd wordt, zeg maar. Dat naar het hele plaatje wordt gekeken. Ja, heel mooi.
En dat weet iedereen wel. Iedere biologische tandarts weet dat metaal, dat die spalkjes darmklachten kunnen geven.
En dat is ook echt een aparte opleiding. Nog een aparte specialisatie of zoiets.
Heel veel in Duitsland en in Zwitserland zijn daar opleidingen voor. Maar ook bij de tandartspraktijk waar ik heb gewerkt, dat is de tandartspraktijk De Liefde in Amsterdam.
Mm-hmm.
Daar kun je gewoon intern opgeleid worden.
Oh joh, mooi.
Maar het is ook heel veel wat je zelf, je kan zelf heel veel artikelen lezen. Ja, je kan zelf heel veel doen om jezelf te schoolen.
Ja. En hoe combineer jij dit met jouw werk, met jouw concept? Niet zozeer in tijd, maar ik bedoel meer van, omdat jij dus die kennis allebei hebt, wat eigenlijk super mooi is. Zijn er ook wel, worden ook wel eens mensen doorgestuurd? Bijvoorbeeld hè, om dan weer over die darmklachten te hebben. Kan het dan zijn dat jij bijvoorbeeld zegt, oh, ik kan jou ook daarmee helpen bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Ja, ja, mensen vinden dat ook fijn. Die hebben dan vertrouwen in je. Zeker ook, ja, je bent tandarts. Ja. Dus dan hebben ze al sneller vertrouwen van, oké, ik hoor dat je verstand hebt van.
Ja.
Je hebt een bepaalde vertrouwensbond samen, hè, patiënt, artsrelatie. Dus zeker neem ik een hele hoop patiënten ook over bij Your Health Concept.
Ja. En dat vindt de praktijk ook goed. Ja, ja. Ja. Ja, why not eigenlijk. Ja. Ja, als mensen geholpen kunnen worden, hè. Ja, ja, mooi. En welke problemen...
Het is niet dat ze dan niet meer naar de tandarts gaan.
Nee, nee, natuurlijk niet. Nee. En welke problemen...
We hebben genoeg patiënten. Echt, er zijn heel veel... zeker bij de liefde is het echt zo'n wachtrij van hier tot Haarlem, als het ware.
Ja.
Met mensen die, die een biologische tandarts willen. Het is echt heel veel vragen.
En dat is nog steeds die praktijk in Amsterdam, waar je zit. Oké. Ja, en Your Health Concept zit in Houten, toch?
Ja,
ja, oké. Ja, nee. All right. Ja, ik wil eigenlijk gelijk overstappen. Ik denk dan gelijk aan die spalk die daar eigenlijk al... wat is het? Misschien wel 15 jaar al in zit of zo. Nou leuk, ja.
En een spalk is ook niet per se nodig. Je hebt eigenlijk geen retentie nodig. Maar dan moeten er een hele hoop basisvoorwaarden wel zijn. Dat wil zeggen dat je een neusademhaling moet doen. Het ligt er ook een beetje aan... hoeveel je gebeugeld hebt. Hè? Je kan je voorstellen dat als je een kleine tandcorrectie hebt gehad, dat dit veel minder snel gaat terugstaan dan wanneer jij echt een hele flinke correctie hebt gehad. Dat je 2,5 jaar, 3 jaar hebt moeten beugelen.
Ja, that's
dan,
me.
Dan zou ik wel nog iets van retentie willen.
Ja.
Minimaal 3-4 keer per week. Maar eigenlijk heb je... wanneer jij een correcte neusademhaling hebt, je bent verder gezond, je hebt een goede tongpositie, dan heb jij niet per se retentie nodig.
Nee. Alright. Ja.
Daar zou ik niet zelf, maar ik zou daar echt wel een tandarts aan laten kijken van, hey, is het voor mij nodig, ja of nee? En gaan die tanden dus weer terugstaan, kun je altijd nog zeggen van, ik ga toch voor die nachtbeugel, ik zou niet zomaar de spalkjes laten verwijderen.
Nee, nachtbeugel heb ik ook wel inderdaad, ja, ik ben er echt veel slordig mee, maar dat is ook nog wel een optie. Ja, alright. En dan terugkomend op Your Health Concept, welke problemen zie jij veel bij mensen? Wat dan, het is niet helemaal voedingsgerelateerd, want bij jullie is het natuurlijk ook daar weer het complete plaatje, maar wat zijn dingen die jij veel ziet bij Your Health Concept, waar jij mensen veel mee wel helpt?
Huidproblemen, darmproblemen, energieproblemen. Ja. Dat is eigenlijk toch wel het meeste. Ja.
Ja. Ja. En nog erger dan dat, zeg maar.
We zien ook heel veel erge casussen.
Ja.
Echt met verschillende soorten kanker. Mensen allergisch voor zonlicht, die dus niet naar buiten komen als het meer dan 4 graden is. Toch wel echt heel veel hele heftige casussen zien we ook.
Ja.
3 verschillende auto-immuunziektes. Maar dat is natuurlijk niet de reguliere patiënt. Dat zijn echt de langere trajecten die je hebt lopen. Of bijvoorbeeld kleine kinderen. Echt kinderen van 2 jaar die al helemaal bomvol met eczeem zitten.
Ja, ja.
Die zien we ook veel. Maar dat is niet, wat ik zeg, het smeren van een boterham. Zoals een energieprobleem, een huidprobleem.
Ja.
Dat zijn wel echt de heftige dingen.
Ja. En met betrekking tot voeding, ik vind het een beetje lastig om, zeg maar, jullie werkwijze nu niet aan het bioritme te koppelen, omdat ik dat net al met Thomas. Dus het is niet dat je daar natuurlijk helemaal niks over mag vertellen, maar jullie zeggen gewoon zulke interessante dingen over bijvoorbeeld seizoensgebonden eten.
Misschien kan dat is eigenlijk bioritme natuurlijk.
Ja, dus maar dan wil je daar iets over vertellen?
Ja,
dat vind ik zo interessant wat jullie daarover zeggen.
Zeker. Het belang van seizoensgebonden eten is eigenlijk dat dus synchroon laat lopen met je bioritme. Omdat wanneer jij een banaan eet in december, voeding is eigenlijk opgeslagen licht. Dus wanneer jij een banaan eet in december, wat groeit in een hele een lichtrijke omgeving, een hele zonrijke omgeving, geef je eigenlijk het signaal aan je lichaam dat het zomer is.
Ja.
Maar nu heb jij 2 winterjassen over elkaar aan, is het -5 graden buiten, is jouw lichaam eigenlijk ingesteld op de winterstand en dan blijf jij er elke dag een banaan in trappen.
Ja.
Is jouw lichaam eigenlijk elke dag een soort van mismatch. Maar nu is 1 mismatch niet zo erg. Maar je kan je voorstellen dat je hier in deze omgeving leeft, dat je eigenlijk constant de hele dag allemaal mismatches hebt.
Precies,
en dan kan die voeding wel een extra trigger zijn tot een bepaalde klacht. Een huidklacht, een darmklacht, wat dan ook. En dat geldt niet alleen voor voor bananen, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel andere dingen. Het geldt ook voor brood, het geldt voor alle dingen die niet in het seizoen zijn. En nu kun je je voorstellen, maar ja, het is winter in Nederland. Wat groeit hier dan eigenlijk wel?
Ja.
Klopt, eigenlijk niet zoveel. Dat wil zeggen dat je in de winter voornamelijk bent aangewezen op vlees, vis, zuivel, wat noten en boter. En niet al die dingen die jij eet, geen jam, appel kan af en toe, maar geen dadels, niet zoveel groente. Nee, mensen denken dat ze een halve kilo groente per dag moeten eten in de winter. Nou, zeker niet eigenlijk.
Het zo meteen over hebben inderdaad, en, wat dat ook voor onzin is. Ja.
Ja, en het is ook van wat wil je gezond zijn of wil je optimaal gezond zijn? Er zit ook nog een, wil je gezonder zijn? Tuurlijk, je kan beter groente eten dan een half pak koekjes. Dat ben ik zeker met je eens. Maar het is niet optimaal. Nee. En wij streven bij Your Health Consult wel echt naar optimaal. Ook omdat we dus bepaalde heftige casussen hebben, waar je ook echt optimaal er heel veel aan moet doen om gezonder te worden.
Precies,
of om niet meer ziek te zijn.
Ja.
Dus dat is het verschil. Het is niet dat je 2 stuks fruit en 500 gram groente. Ja, dat stadium zijn we een beetje gepasseerd. Het is meer dan dat.
Dat we weten dat dat niet the way to go is, zeg maar.
Dat is niet voldoende.
Nee, precies. Niet net meer. Zoals dat we wel een beetje het besef nu hebben, niet bij iedereen, maar dat bijvoorbeeld de schijf van 5 niet te, dat gewoon onzin is eigenlijk.
Ja.
En over dat seizoensgebonden eten, kan je per seizoen schetsen hoe dat het dan een beetje uitziet?
Ja. Nou, zoals ik zei, over de winter is het dus eigenlijk heel sumier. Dat wil zeggen vlees, vis, zuivel, een klein beetje noten, maar vooral veel boter. Weinig koolhydraten tot geen koolhydraten. Af en toe een appel, af en toe een peer, maar that's it voor de winter. Wanneer het weer richting de lente gaat, kun je daar langzaam wat koolhydraten aan toevoegen. Denk hierbij met name aan pastinaak en pompoen. Een klein beetje seizoensfruit, wat er dan is. Maar
terwijl je zou denken dat pompoen een herfstding is, weet je wel.
Ja. Is ook wel zo. Alleen het is best wel laag glycemische index. Dus dat kun je als eerste wel wat meer gaan toevoegen. Dus lente is iets meer koolhydraten, maar nog steeds niet zoveel. Voornamelijk gebaseerd op vlees en vis en zuivel en noten. Ja. Dus dat wanneer je in Nederland bent, is dat eigenlijk the way to go. Ga je nu naar het buitenland, eigenlijk pas je bioritme zich pas na een week of 4, 5 aan. Dus ook als jij meteen bananen, dadels gaat eten, omdat je toevallig in Marokko bent of in Mexico.
Mm-hmm.
Ja, liever niet meteen doen. Dat duurt dus even, maar ben je er langer dan 3 maanden. Dan kun je dus na een week of 6 veel meer koolhydraten gaan eten.
Mm.
Even een slokje water.
Ja hoor, ik ga er even bij schenken.
Nou, in de zomer kom je veel meer weg met meer koolhydraten.
Ja.
Blijf altijd voldoende.
En waarom?
Omdat het UV-licht is veel sterker. Dus het UV-licht neemt ook heel veel. Zorgt ervoor dat ontstekingen geremd worden, met name. Maar ook dat je UV-licht communiceert dus met je lichaam.
Ja.
Je kan dus wel een keer die banaan eten, omdat banaan is opgeslagen licht. Dat correspondeert dus op de juiste manier op dat moment met de zomer. Dus je kan meer koolhydraten in de zomer eten, omdat koolhydraten ook in de zomer groeien.
Ja, ja, en dan zitten we in de herfst. En dan, toch? Die had je nog niet gezegd?
Ja, ja, klopt. Ja. Dan zit je eigenlijk in de herfst. In de winter kun jij dus veel minder soorten koolhydraten en zo eten. Het is eigenlijk, mensen denken dat ze in de zomer ripped moeten zijn, dus dat ze dan op hun slanks moeten zijn. Eigenlijk van nature kom je in de zomer en in de herfst heel veel aan om in de winter juist heel veel af te vallen. Dat is de normale manier van hoe het er normaal uitziet. Wij doen dat dus eigenlijk andersom. Dus in de zomer en in de herfst kom je eigenlijk normaliter aan. Mag je koolhydraten, vetten, eiwitten eigenlijk wat meer bulken.
Ja.
En in de winter is dat heel sumier en dan val je dat dus meer af. Dus ook in de herfst is wel minder beschikbaarheid, maar mag je wat koolhydraten eten, maar hetzelfde eigenlijk een beetje als in de lente.
Ja, nee, helder. En met Thomas net gehad over, hè, dat licht eigenlijk een bepaald stuk informatie voor je lichaam is, van hè, welke hormonen het op welk moment van de dag, maar ook echt per seizoen eigenlijk moet afgeven. Maar is dat is dus eigenlijk ook met voeding. Licht is de hoofdfactor daarvan. Maar inderdaad, als jij dus een banaan op het noordelijke halfrond in de winter eet, dan verstoor jij daar gewoon extra je bioritme mee eigenlijk.
Ja,
dus
zeker.
Ook je hormoonafgifte is gewoon niet goed eigenlijk als jij dat chronisch doet.
Ja.
Dus hoe zit het dan met veganisme?
Wanneer jij veganistisch wil eten,
om die deur in te trappen.
Zeg maar, als je echt op de equator woont, kom je daar veel makkelijker mee weg in Nederland. In Nederland kun jij niet gezond zijn als jij vegan bent langer dan 5 jaar. Je mist vitamine A, je mist zink, je mist vitamine B12, je mist riboflavine. Je mist echt ontzettend veel hele belangrijke voedingsstoffen, essentiële aminozuren. Je mist te veel eiwitten. Er zijn gewoon ontzettend veel voedingsstoffen die je dus mist. Veganisme wordt ook gelinkt aan meer cognitieve stoornissen na meer dan 6 jaar. Omega-3 is eigenlijk het allerbelangrijkste. Echt allerbelangrijkste voedingsstof voor onze hersenen. Die krijg jij niet binnen wanneer jij niet de hele vis eet. En dat doen veganisten dus niet. Dus veganisme is per definitie ongezond. En ook per definitie een hogere kans op onvruchtbaarheid.
Ja, dat ook nog.
Ja.
Ja. Waar wil ik nou op inhaken? Ja, en wat ik laatst ook hoorde van bijvoorbeeld bepaalde groentes, broccoli of aubergine of zo. Waar groeit dat in het wild? Dus als jij in Nederland inderdaad in de winter, die banaan die groeit er helemaal niet. Maar bijvoorbeeld ook, banaan is dan nog een ding wat in de natuur voorkomt. Mm-hmm. Die kan je zo van de boom plukken. Maar bijvoorbeeld een broccoli, dat is ook, die groeit nergens in het wild. Dus is dat niet sowieso al ergens onlogisch om te eten? Nou ja, ik bedoel eigenlijk te zeggen om alleen maar te eten. Buiten het feit dat het ook je ritme verstoort.
Zeker.
Is het man-made, toch?
En daarnaast bevat het ook heel veel antinutriënten, waaronder oxaalzuur. Dit blokkeert ook bepaalde andere voedingsstoffen. En het bevat ook veel minder voedingsstoffen. Dus ook al koop jij een biologische broccoli, ook al koop jij biologische rauwe spinazie, bevat dit onder andere veel oxaalzuur. En dit blokkeert onder andere calcium en heel veel andere dingen. Brengt schade aan, ook aan de darmen. Dus een plantaardig dieet is gewoon absoluut ongezond. Ja.
Dus daarmee zeg je eigenlijk dat groenten, en is dat alle groenten, die zijn gewoon echt eigenlijk niet zo heel goed voor je. Of is dat te algemeen?
Wel als je ze alleen maar eet.
Ja, okay.
Dus als je alleen maar een plantaardig dieet eet, dan is dat gewoon absoluut ongezond.
Ja. Enerzijds dus voor je buurritme, maar ook anderzijds omdat het dus bijvoorbeeld heel veel van die antinutriënten bevat.
Ja.
En het ook wel man-made voedsel eigenlijk is. Het is een gewas wat niet, heel veel groenten komt gewoon niet in de natuur voor, toch?
Klopt ook, ja. En dus het is een ontzettende belasting voor je spijsvertering, voor je darmsysteem. Ja. Alleen een plant. Ik zeg niet dat je helemaal geen planten moet eten.
Nee.
Maar ik zeg niet, je moet niet alleen maar planten eten.
Maar hoe kan het dan zijn dat de claim is van je moet zoveel groenten per dag eten. Je gaat bijna dood als je geen groente eet, zeg maar. Dat is wat we denken, weet je. En ook als je aan mensen vraagt, wat is gezonde voeding in jouw ogen? Dan hoor je nooit, dat is een stuk grasgevoerd vlees. Dat is een stuk wilde vis. Dat is altijd, iedereen denkt altijd aan groenten.
Ja,
wat is dat toch?
Ja, is ook een beetje achterhaald, denk ik. Het moet wel nog groeien. Hè? Ik denk dat we over 5 jaar dat we al veel verder zijn dan dat we daar nu in zijn. Hetzelfde als nog steeds denken dat er heel veel antibiotica in vlees zit. Regels zijn ook veel strenger geworden.
Mm.
Kijk, 20, 30 jaar geleden waren die regels ook gewoon veel losser dan dat ze nu zijn. En dat is hetzelfde, denk ik, als dat mensen nu nog denken dat groentes heel gezond is en dat je 5 stuks fruit per dag moet eten.
Ja.
En heel veel groentes om gezond te moeten zijn. Kijk, de wetenschap gaat ook steeds verder.
Ja.
Maar dat duurt vaak heel lang voordat dat ook de mensen bereikt.
Ja, toch vind ik het wel heel erg bijzonder en raar. Het voelt gewoon gek dat op de Maagleven Darmstichting, bijvoorbeeld op de website daarvan, dan zie je dan een vrouw met 2 broden staan. En er wordt ook gezegd van eet groente, eet groente, eet groente. En
dat is ook, daar wordt het voor mensen ook steeds moeilijker om welke informatie ze juist. Het gaat ook, sommige mensen roepen heel hard. Hè? Je kan op social media ook heel hard roepen en heel veel volgers krijgen. En dus denken dat die volgers denken, oké, dit zal wel waarheid zijn.
Ja.
Maar het is heel moeilijk om daarin te filteren van, hey, wat is nu echt de waarheid? Welke studie klopt? Hè? Want er zijn voor elk onderwerp zijn wel bepaalde studies te vinden. Maar je moet zelf leren lezen van, oké, hoe komt deze studie tot, tot deze conclusie en klopt dit allemaal wel? Dus je moet zelf ook wat wetenschappelijk onderlegd zijn om dit ook te kunnen lezen of het waarheid is of nee. Ja. Om niet zomaar wat aan te nemen.
Ja. Ja, dat is denk ik toch nog wel waar de schoen vaak wringt. Dat een beetje de, niet een beetje, heel erg eigenlijk, de wetenschappelijke basis dan toch wel mis. En ook het kunnen begrijpen van de natuurkunde erachter. En dat is eigenlijk wat jullie heel sterk maakt. Laatst was er bijvoorbeeld ook, en hadden jullie een story over plantaardige olie. Daar gaan we zo meteen ook nog over hebben. En er was een reactie van iemand die zei van, als er nog één iemand is die beweert dat plantaardige olie, of als ik een euro krijg voor iedereen die beweert dat plantaardige olie slecht zijn, dan kan ik een onderzoek starten, weet je wel, om te kijken of het wel of niet zo is. En bam, er gelijk echt zo'n reactie van jullie onder. Wat al de chemische processen eigenlijk in het lichaam zijn. En gewoon aangetoond van, het is inderdaad niet goed, weet je. En dat is,
en dat soms, is ook de reden waarom voedingswetenschappers op dat moment dan aan het kortste eind trekken. Omdat je die natuur, als je die natuurkundige basis niet hebt en alleen maar denkt in calorieën bij wijze van en niet in elektronen. Ja, dan kom je tot dat soort conclusies. En kijk, wat voor reacties mensen geven op post. Ja, die hoef je niet allemaal serieus te nemen.
Nee.
Natuurlijk.
Nou heeft hij uiteindelijk nog heel tof gereageerd. Ja, van, klopt, zeker. Ik wil een keer in gesprek met jullie of zoiets. Dus dat moet ik wel echt nageven hoor. Maar je zag wel dat jullie kunnen waarmaken wat jullie zeggen. En dat en het wordt ook echt behapbaar dan. Van ja, zie je wel, weet je wel. Die olie hier bijvoorbeeld, die zorgen gewoon voor deze processen in het lichaam. Neem het niet gewoon. En dat, dat vond ik daar dan heel erg mooi aan.
Ja, zeker plantaardige olie natuurlijk. En de nummer 1 voorwaarde, denk ik, waarom mensen bomvol zitten met ontstekingen en een verstoorde omega-3, omega-6 balans hebben.
Ja.
Plantaardige olie hebben omega-6, meervoudig onverzadigd vetzuur, wat gewoon zorgt voor ontzettend veel ontstekingen in het lichaam.
Ja.
Heel veel ziektebeelden beginnen bij ontsteking. Dus nummer 1 om ziekte te voorkomen is eigenlijk om zoveel mogelijk ontstekingen bevorderende voedingsstoffen te vermijden. En dat is nummer 1 is plantaardige olie. En dan zeggen mensen op zo'n story van, ja, waarom wordt het dan verkocht? Nou, alcohol wordt ook verkocht en sigaretten worden ook verkocht.
Ja.
Snap je? En op de maag, lever-darmstrikking, staat iemand met 2 broden. Wil dus niet zeggen dat dat dan gezond is. En dat in de hele supermarkt ligt vol met brood. De hele supermarkt ligt vol met troep, inderdaad. En dat maakt het zo moeilijk.
Ja. Ja, de hele supermarkt ligt inderdaad echt vol troep.
Ja.
Kijk, en weet je wat het is? Wat ik net zei in mijn intro over wakker worden. Nogmaals, once you see it, it can be unseen, weet je. En dan ga je hier ook steeds verder en verder in. En dan zie je wel welke leugens er wel echt, en of het opzettelijk is of niet, I don't know, die kant hoeven we niet op te gaan. Maar dat er wel heel veel mis is in de wereld met betrekking tot voeding eigenlijk. En dat vind ik echt, als je dan in de Albert Heijn loopt en voor 99% van de mensen, nou, of misschien 95%, is het nog zo normaal om daar boodschappen te doen. Want ja, hoe kom je anders aan je eten, is bijna wat mensen zeggen. Maar ja, ik kijk echt op ieder dingetje en denk, oh my god, weet je wel, nee.
Ja, ja. Als je dus geen plantaardige olie wil eten, je ziet eigenlijk op elke verpakking raapzaadolie, koolzaadolie, palmolie.
Ja.
Je kan er
niet uit wat je koopt.
Je kan er niet onderuit. Je kan er maar niet onderuit.
Of, nou ja, en als je dan naar de, laten we zeggen, betere opties wil kijken, vlees of zuivel of, nou ja, dan groente en fruit haal ik ook niet in een reguliere supermarkt. Is ook weer bewerkt en is ook weer van alles mee. Dus zelfs op dat gebied, ik ben eigenlijk een beetje nu zo van, er is eigenlijk bijna echt niks gezond. Ja, ik heb laatst biologische met Jules dadels gehaald in de Albert Heijn. Nou, of wat is het, misschien biologische walnoten, dat soort dingen. En ik ga ook niet zeggen dat alles in de Ecoplaza goed is, want daar zijn ook genoeg dingen met zonnebloemolie, raapzaadolie. Dus je moet gewoon etiketten leren lezen.
Ja.
En dat neem een hoe moet ik dat zeggen? Zeggen jullie dat ook tegen patiënten? Van joh, leid jezelf ook hier een op. Of jullie leiden misschien mensen op en ga naar de supermarkt en ga gewoon op de potjes kijken.
Ja.
Wat erin zit.
Je moet dat leren.
Ja.
Anders kun je niet gezond zijn. Je moet leren wat er in een product zit, wat overal in zit.
Ja.
Maar zo natuurlijk mogelijk eten, dat is het allerbelangrijkste. Maar je moet vooral weten waar je op moet letten. Dus op de zoetstoffen en op de plantaardige olie. Dat zijn eigenlijk de nummer 1 dingen. De verstopte suikers en de ontstekingsbevorderende olie.
Ja.
Ja, die wil je zoveel mogelijk vermijden. En als je kijkt naar wat een regulier dieet is, Wat mensen denken dat gezond is. Plofkip, een broccoli, rijst, wei-eiwitten. Dat is echt de nummer 1 voorwaardes voor huidklachten, darmklachten en een lactose-intolerantie.
Ja, laag energielevel,
precies,
alles. Ja. Ja, apart is dat, hè? En dan ook nog chronisch binnenzitten.
Zeker.
Ja, heftig. En wat zijn... we hadden het een beetje over het probleem binnen de reguliere supermarkt. Kan jij een top 5 opnoemen? We kunnen top 100 opnoemen, maar laten we even bij 5 dingen. Die gewoon eigenlijk altijd echt terugkomen in de supermarkt. Die jullie echt afraden om te eten.
Ik noemde net al eventjes die wei-eiwitten. Mag ik je merknamen noemen of niet?
Ja, graag. Want ik heb Ecopura bijvoorbeeld. Okay. Die is wel van grasgevoerde koeien. En helemaal zonder additieven en zo. En die doe ik altijd om mijn kwark. En dan vind ik mijn kwarkjes lekker. Dus ik hoop dat die niet afgeschoten wordt vandaag. Maar ja, ik weet dat er ook heel veel slechte zijn.
Ja, zeker. Er zijn ontzettend veel slechte. Body and Fit, absoluut. Natuurlijk laten staan.
Ja.
Kies voor een biologische eiwitpoeder dan. Wij zijn liever fan van plantaardig. Omdat die dat aminozuurprofiel is gewoon wat beter.
Okay.
KPNI weet ik dat hij meer fan is van wei-eiwitten van een biologische afkomst. Ondanks dat er dus wel lactose in zit. Maar wij zijn wat meer fan van plantaardige eiwitpoeders en dan wel biologisch.
Daar dan wel in? Oh,
ja,
dat is wel grappig.
Daar dan wel in, ja.
Okay,
ja.
Maar dit is niet iets wat je zo... Dit is niet echt een supermarktding. Ik bedoel,
nee,
echt,
dat klopt.
Kan jij 5 dingen opnoemen? Voor mij is dat bijvoorbeeld raapzaadolie, koolzaadolie, dat soort dingen. Weet je, waar mensen echt...
Ja, granen. Ja. Granen nummer 1 voor mij. Dus geen brood, geen liga's, geen sultana's, geen ontbijtkoek. Overal waar granen in zitten wil je vermijden.
Ja.
Ja. Dus brood, croissantjes, crackers, ook crackers laten staan.
Ja.
Rijstwafels laten staan.
Dat is allemaal onzin gewoon. Want ook die rijstwafels van dat soort dingen. En dan denk je, nou pak die. Maar er zit dan zonnebloemolie in bijvoorbeeld.
Ook, ja. Maar rijstwafel is niks.
Nee.
Het is geen voeding.
Nee.
Dus ook geen rijstwafels. Dat is denk ik nummer 1. Nummer 2, pindakaas.
Ja, niet rijstwafels is niet nummer 1, toch? Het is granen is nummer 1.
Ja, maar rijst is ook een graan.
Ja, oké. Okay, ja. Dus granen gewoon vermijden.
Granen in.
Ja.
Exit, ja. Dat is echt nummer 1. Als je echt met granen stopt, wordt je gezondheid zoveel beter.
Ja, oké. Okay. En nummer 2?
Pindakaas,
ja. Grappig, ik stond ook op mijn lijstje om zo meteen te bespreken. Maakt het dan nog uit of het dan... we weten denk ik onderhand wel dat Calvé, dat is natuurlijk echt sowieso een no-go. Maar je hebt natuurlijk ook de biologische en waar geen additieven en zo in zitten. Dat is ook een no-go.
Wel als je het veelvuldig gebruikt. Ja. Het gaat erom dat pinda's zijn eigenlijk geen noten, maar dat is een peulvrucht. Mm-hmm. Heel veel mensen kunnen niet tegen die peulvruchten. Pinda's zijn ontzettend schimmelgevoelig. Dus je kan ook schimmel van krijgen als je het heel vaak eet. Daarnaast is de omega-3, omega-6 balans weer heel erg ongunstig. Dus het bevordert ook weer die ontstekingen in je lichaam.
Ja.
Ontstekingen leiden weer tot die ziektebeelden. En het bevat lectines, waar je darmklachten van kan krijgen, winderigheid, je kan ontlastingsproblemen krijgen. Dus pindakaas wil je eigenlijk niet eten. Kijk je voor een vervanger, kijk dan eens naar amandelpasta.
Ja.
Bijvoorbeeld, is wel een stukje duurder, maar amandelen geven veel minder die ontsteking. En walnootpasta bijvoorbeeld.
Ja. Ja,
dus pindakaas eigenlijk laten staan.
Hazelnootpasta, die heb ik laatst gekocht.
Liever die andere 2 voorbeelden die ik noemde.
Ja,
ja.
Okay.
Dus pindakaas zou eigenlijk mijn nummer 2 zijn, want ik zou laten staan. Lactose. Ik zou mensen veel minder lactose laten eten. Als je kijkt hoeveel waar overal melk aan is toegevoegd, echt superveel. Dus de gepasteuriseerde zuivel noem ik dan, is het misschien een beter woord.
Ja, 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 ja.
Dus de yoghurt, de kwark. En zoals ik zei, ook die wei.
Ja.
Eigenlijk allemaal ook gewoon laten staan. Ik kom ook niet superveel meer in de supermarkt.
Nee.
Maar ik weet natuurlijk wel wat heel veel mensen eten. Vruchtensappen. Volgens mij ook nog steeds best wel veel gedronken.
Ja.
En als laatste light producten.
Ja.
Verstoort ook enorm je energiebalans. Wil je niet. Dus dat zijn eigenlijk de 5 dingen.
Ja.
Waarvan ik zeg, als je die allemaal al laat staan, ben je al ontzettend goed bezig.
Ja. Ja, en voor de rest zit natuurlijk overal ook geraffineerde suiker in. Zowat. Dus eigenlijk is gewoon echt alles wat er in de supermarkt ligt, is gewoon knudden. En het groente en het fruit?
Als je voor bio kiest, zou ik niet per se zeggen dat ik niks uit een normale supermarkt zou eten. Kijk wel eventjes naar wat je wel en niet kan schillen. Dus bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld een appel neemt en die ga je schillen, dan is dat helemaal prima. Kies jij voor een komkommer? Nou, ik wil eigenlijk liever dat die van een biologische boer is uit de Ecoplaza bijvoorbeeld.
Yeah.
Als ik ook de schil op eet, dan weet ik gewoon 100.000% dat ik het kan eten.
Ja, omdat er geen pesticiden op zitten, bedoel je?
Precies, ja. Want die laag haal je er dan af. En ik vertrouw toch meer de Ecoplaza dan de Albert Heijn biomerk.
Nou ja, appel vind ik best wel een goed voorbeeld. Want je ziet dat de appels van de Ecoplaza echt uit een boomgaard komen.
Precies.
Ze zijn ook niet allemaal lekker.
Ja.
Dat, ja, zo biedt het dan maar. Maar toch de biologische appels van de Albert Heijn.
Allemaal rond, allemaal...
Dat is toch allemaal GMO? Allemaal,
precies, ja. Ja. Ja, helemaal opgeblazen. Zo'n
glimmend.
Ja, ja.
Kan jij uitleggen wat de GMO is?
Ja, genetisch gemodificeerd. Eigenlijk, veel mensen weten dat ook niet, maar mais is ook een genetisch gemodificeerd.
Ja, volgens mij is het nummer 1.
Dus mais wil je ook taco's niet eten. Maisnavels ook. Ik zeg je. Mais wil je laten staan. Ja. Taco's wil je laten staan. Alle genetisch gemodificeerde voeding wil je eigenlijk niet eten, omdat het lichaam kent het niet. Dus het geeft ook weer die mismatch.
Dus kunnen we hier maar eigenlijk stellen dat het groente en fruit in de reguliere supermarkt ook niet echt aan te raden is.
Ja, nee, zeker als je ook kijkt hoe een appel bij de Ecoplaza eruit ziet en een appel bij de Albert Heijn, is dit niet met elkaar te vergelijken of dat wel of niet GMO is. Een appel bij de Ecoplaza is gewoon 10 keer gezonder dan een appel bij de Albert Heijn.
Ja.
Dus nee, ik zou dat ook zoveel mogelijk skippen.
Nou, een mooi bruggetje naar een supermarkt zoals de Ecoplaza bijvoorbeeld. Maar kan je ook uitleggen waarom zo'n appel die gewoon uit een boomgaard komt, die dan in de Ecoplaza ligt, dan gezonder is?
Ja. Die appels bij de Ecoplaza, die groeien of in een kast, zoveel mogelijk denk ik onder natuurlijk licht, of het liefst natuurlijk in de zomer, worden ze in een boomgaard geplukt. Soms worden er zelfs al als er een wormpje of een rupje aan heeft gegeten, worden ze gewoon daar neergelegd. Juist ook als er een wormpje of een rupje aan heeft gegeten, is die appel alleen maar gezonder. Want anders dan zo'n dier weet precies wanneer het een gezonde appel is, ja of nee. Dus het is heel dom om zo'n appel te skippen, want het is vaak de meest gezonde appel die in de krat ligt. Ja, dus hoe zo'n appel tot stand komt, zonder pesticiden, zonder heel veel troep wat erop zit, is gewoon heel anders dan hoe dat bij de partijen gebeurt.
En is het ook zo dat die pesticiden, dat die niet alleen maar, want we hadden net over het schillen van een appel bijvoorbeeld, maar dat die niet alleen maar op de schil zit van fruit, maar ook gewoon doorcijpelt in de vrucht zelf?
Ja, klopt. Ja.
En wat ik vind dat je ook ziet, ik haal bijvoorbeeld vaak sinaasappels bij de eco of bij de natuurwinkel. En die zijn echt maar, nou, dan haal ik er 10. Die zijn echt, binnen 3 dagen zijn die niet meer goed.
Nee,
maar haal ik een zak bij de Albert Heijn, dan ligt die 2 weken in de kast liggen, bij wijze van
bizar,
spreken.
Ja. Soms word je er wel een beetje kwaad van, want dan heb je een citroen gekocht en dan na 2 dagen is die gewoon
3 keer
beschimmeld. Ja. Maar het werkt wel op die manier. In de koelkast bewaren scheelt al wel veel, hoor.
Ja, oké.
Dus dat doe ik
Zo zie je dus maar. Hè? En ook elke appel is anders. Elke sinaasappel is anders. Het is echt net alsof het ene uit de fabriek komt en de andere letterlijk uit de grond komt.
Klopt. Dus over dat wel en niet schillen, ik denk wel dat je zo naar voeding kan kijken. Hè? Heb je een komkommer, dan eet je hem vaak met schil. Bij een komkommer is die schil ontzettend dun. Dus dan sijpelt het natuurlijk al veel makkelijker in de komkommer. Dus een komkommer moet je 100% biologisch kopen. Maar eet jij een zoete aardappel, dan heb je natuurlijk een wat dikkere schil. Ga je die schillen, is het belang van biologisch en van die pesticiden al iets minder van belang dan wanneer jij een tomaat, paprika of wat dan ook eet.
Ja. Maar in ieder geval raden jullie eigenlijk
zoveel mogelijk biologisch, natuurlijk. En het is ook tegenwoordig, hoe geef jij je stem aan? Dus niet per se met stemmen in een stemhokje, maar is wel waar je geld aan uitgeeft.
Precies.
Dus ik denk op welke manier jij je geld wil uitgeven aan een lokale boer, aan een lokale slager. Dat je op die manier veel meer invloed hebt op de toekomst dan wanneer je stemt in een stemhokje.
Ja, dat is natuurlijk ook vaak een overweging die mensen maken om geen vlees meer te eten of veganistisch te worden. Hè. En dat is ook een mooi. Ik bedoel, het is niet dat er niet opgekomen mag worden voor betere omstandigheden voor dieren, weet je. Tuurlijk, dat is iets moois, maar ik heb zelf ontdekt dat je eigenlijk veel meer impact kan maken door inderdaad bij zo'n lokale ondernemer te winkelen, weet je. Waar ik haal dan het vlees bijvoorbeeld bij hem of bij Woeste Grond. En hij is zo trots op dat vlees daar ligt. Hij weet helemaal waar dat vandaan komt. En dat die dieren in de zon hebben gestaan. Inderdaad met hun voetjes op de aarde. En ja, je betaalt ervoor, maar ik gun het hem ook, weet je. Dus ik...
Ja, je betaalt ervoor, maar vaak is die marge, valt die heel erg mee. Ja. Mensen denken dat het echt,
ja,
dat is de prijs om een dier op die manier te kunnen laten opgroeien.
Precies, ja.
Dat is gewoon hoeveel het kost.
Ja.
De andere kostprijs, dat is gewoon niet normaal.
En je kan dus, het is onzin dat je geen bewuste keuze kan maken met bijvoorbeeld het kopen van vis of vlees. Het is niet waar dat niet bestaat. Het bestaat juist.
Ja, en het is niet als je vlees eet dat je dan niet van dieren houdt.
Nee,
of dat je niet voor dierenwelzijn bent.
Dat
staat er helemaal los van je. Wij zijn ook absoluut tegen de bio-industrie.
Ja.
En kiezen voor biologisch en biodynamisch.
Ja.
Maar ik koop er geen plofkip.
Nee.
Dat is het niet. Je kan van dieren houden. Dat wil niet zeggen dat je, dat je geen dieren kan eten.
Nee, helemaal waar. Wat net al een beetje over de Ecoplaza. Of er zijn natuurlijk ook, Ecoplaza is dan een keten, maar je hebt ook buurtwinkels. Al moet je daar wel echt goed opletten. Want ik ken ook natuurwinkels, tussen haakjes, die gewoon Ecoplaza prijzen hebben. Maar er ligt niks biologisch, zeg maar.
Okay, die heb je
ook. Nou, misschien heb jij geen ervaring meer, ik wel. Maar goed, laten we dan even op de Ecoplaza houden.
Ja, je moet wel weten dat het biologisch is. Ja. Ze hebben niet dat keurmerk.
Nee, maar dat weten mensen dan ook niet. Want dan ziet het eruit als een leuke landwinkel. En dan, dat is ook wat marketing gewoon doet.
Ja.
Dus dat is iets wat ik mensen wel meegegeven. Let daarop. Maar goed, Ecoplaza, dat zit bijna overal. Dus, of tenminste in elke stad. Daar is heel veel biodynamische voeding te verkrijgen. Dat gaat eigenlijk nog een stap verder dan biologisch. Kan je het verschil uitleggen tussen biologisch en biodynamisch?
Ja. Bij biodynamisch wordt er inderdaad nog veel stappen strenger gekeken dan bij alleen biologisch. Dus er mag nog minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Alles moet 100% natuurlijk zijn. De mest die gebruikt wordt ook... De grond moet ook zo lang braak liggen. Dus de nutriëntwaarde wordt nog meer beschermd op die manier. Want je kan je voorstellen dat wanneer jij elke maand, elk jaar voedsel verbouwt op dat stuk grond, dat die grond ook natuurlijk meer wordt uitgeput dan wanneer je die ook langer braak laat liggen. Dus de certificering, dus de eisen zijn gewoon nog veel strenger bij biodynamisch dan bij biologisch. Dus het is soms ook heel moeilijk. Bijvoorbeeld witte wijn biodynamisch krijgen is ook zo ontzettend moeilijk.
Mm-hmm.
En daarom ook zo ontzettend duur. Dus als jij iets biodynamisch koopt, van bijvoorbeeld de meter, dan weet je gewoon 1000% zeker dat het echt helemaal goed is. Alleen biologisch ben je al heel goed bezig. Maar het liefst kies je dus voor biodynamisch.
Ja, maar bijvoorbeeld met eieren. Je ziet ook dat die, als je daar een doosje van koopt, dat die echt allemaal verschillende groottes hebben en dergelijke. Dat is echt nog verder dan biologisch eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, maar zo hoort het
ook. Zo hoort het ook. Dat is hoe jij opgegroeid bent.
Ik ken ook niet anders.
Precies.
Alle eieren van verschillende vormen hebben. En soms ook twee dooiers erin.
Ja.
En soms wit, bruin met spikkels, zonder spikkels.
Ja. Ja, ik zei al tegen in dat consult dat wij hadden van, we noemen het helemaal nu biodynamisch en weet ik veel. Het kan mensen soms ook wel een beetje afschrikken of tegen mij van, heb je weer een biodynamische yoghurt gekocht, weet je wel? En ik zei tegen jou van, 100 jaar geleden was dat gewoon hoe je at.
Mm-hmm.
Hoefden we het geen fancy naam te geven. Dat was gewoon hoe het was. En dan denk je, wat is er toch gebeurd in de afgelopen 100 jaar? Hoe kan het zijn dat we naar zulke ontzettende bewerkte voeding zijn gegaan?
Ja.
En dat je supermarkt binnenstapt en dat je eigenlijk gewoon weet dat het je gewoon ziek maakt.
Ja.
Alles wat daar ligt. Ja.
Nou ja, heel veel mensen weten dat dus niet.
Nee, dat is het probleem. Ja.
Heel veel mensen weten het niet.
Nee.
Het is zo normaal geworden om je kind een liga te geven. Het is zo normaal geworden om... om haverkoekjes, havermout wordt ook als gezond gezien. Die tendens is gewoon nog niet helemaal zoals wij denken dat het zoals zou moeten zijn. Ja. Maar dat komt wel. Ook, ik denk echt dat het over 5 jaar al heel anders is dan dat het nu is.
Ja. Nou, we hadden het net in de reguliere supermarkt top 5 dingen die je daar niet wil halen. Maar wat zijn dan de dingen die jij bijvoorbeeld echt wel in de Ecoplaza haalt?
Ja, fruit haal ik daar met name. Ja. Vlees. Vlees en vis. Met name vlees haal ik daar veel. Je hebt hele lekkere kippenworstjes. Je hebt biefstuk. Je hebt eigenlijk alles. Het vlees wat daar ligt zou ik eten. Ik eet niet te veel varkensvlees. Maar varkensvlees heeft ook wel weer bepaalde aminozuren die wel heel gezond voor je zijn. Dus vooral vlees haal ik daar. Rauwmelkse zuivel. Je hebt van Rauwpower echt die kefir hangop, vind ik heel erg lekker.
Die is lekker, hè? Die roze.
Die roze is super lekker. Eigenlijk alles van Rauwpower vind ik lekker. Geitenkaas. Ik eet dus, wat ik zeg, best wel veel vlees, vis en kaas. Ik ben niet lactose intolerant, dus ik eet gewoon wel echt, denk wel 50, 60, 70 gram kaas per dag. Ja. Soms haal ik daar gefilterd water. Ja.
Ja. En wat haal ik daar nog meer?
Chocola, 85% chocola.
Oh ja, ook die cacao inderdaad.
Of 92%, ja. 85 of 92 haal ik.
Koffiebonen, biologische koffiebonen haal ik er ook. Ook ja. Wil ik zo nog meteen over hebben over koffie ook. Maar goed, dat is een beetje, hè, inderdaad, rauwmelkse zuivel kan je daar heel mooi krijgen. Ook echt stukken kaas van rauwe melk. Maar bijvoorbeeld geitenkaas, is dat dan wel gepasteuriseerd?
Of, je hebt ook rauwe.
Rauwe, oké.
Okay. Ja, geitenkaas is wat makkelijker te verteren dan koemelk. Dus wanneer je voor een geit kan kiezen, zou ik altijd voor geit of schaap kiezen.
Ja.
Het bevat ook veel meer voedingsstoffen nog. Dus een koe kan nooit opboksen tegen geitenzuivel.
Oh, ja.
Dus wanneer je moet kiezen, altijd voor geit gaan.
Ja, ja. Oké.
Okay. En voor die gepasteuriseerde, dat wil dus zeggen dat hij verhit is. Dus er zijn heel veel... De lactase is ook kapot gemaakt. Ja. Dus je kan die lactose veel minder goed verteren. Dus je wil eigenlijk van gepasteuriseerde zuivel vandaan blijven. Wil je eigenlijk niet eten. Vroeger in Grotten aten we ook helemaal niet zoveel zuivel. Dus we eten nu ook eigenlijk iets te veel zuivel. Op zich kan dat geen kwaad als je het rauwe zuivel eet. Omdat het ook heel veel goede voedingsstoffen met zich meebrengt. Maar van gepasteuriseerde zuivel moet je vandaan blijven.
Helemaal.
Liefst wel, ja. Ja, zeker als je niet zo goed tegen lactose kan.
Ja, maar sowieso is het niet goed voor je darmen, toch?
Nee, klopt.
Nee.
Ja,
En het stomme is dat rauwmelkse zuivel dan juist wel weer goed voor je darmen is, toch?
Ja, goed voor je daar. Het bevat heel veel voedingsstoffen. Ja. Dus er zit onder andere B12, jodium in. Dus het is... Maar heb je echte darmklachten, heb je echte huidklachten, zou rauwmelkse zuivel niet per se het eerste zijn wat ik in zou zeggen. Mensen met slaapproblemen, huidklachten, darmklachten, ben ik voorzichtig met zuivel.
Oké. Ja, zo zie je maar dat ook alles, dat zeggen jullie ook, alles is contextafhankelijk. Je moet naar de persoon zelf kijken en er is niet één duidend antwoord op... Wat iemand gaat helpen, toch, qua voeding?
Nee, klopt. En zuivel is wat goedkoper dan vlees en vis. Dus heel veel mensen duiken dan ook weer in één keer op die zuivel. Gaan ze 5 dagen in de week zuivel eten, vind ik veel. Begin gewoon met 3 of 4 dagen een klein beetje zuivel. Maar niet in één keer 30% van je voedingspatroon weer zuivel gaan maken. Dat vind ik persoonlijk te veel.
Ja.
En dat doen mensen dus denk ik omdat het goed koop is. Het bevat ook wel heel veel goed opneembare eiwitten.
Ja.
Dus sporters eten het ook veel. Maar ja, vlees en vis blijft toch makkelijker verteerbaar voor je lichaam.
En die kefir bijvoorbeeld, dat vind ik wel interessant, want ik eet het eigenlijk wel elke dag.
Het is ook nog gefermenteerd. Dus dat is nog een stapje beter, wil je nog wat beter voor je darmen zorgen. Maar mensen met schildklierkrachten moet je ook weer voorzichtig zijn met zuivel. Dus ja,
en we hebben het nog steeds over rauwe zuivel.
We hebben
het
nog steeds over rauwe zuivel.
Gepasteuriseerde zuivel is echt even helemaal van tafel.
Ja, want nog steeds eigenlijk niet elke dag.
Nee, ja. Oké. Nou,
dus als het een glaasje is, is het oké. Okay. Ja. Maar skip het af en toe gewoon even.
Ja, ik vind het gewoon een supergoed ontbijt.
Ja,
vind het heel makkelijk en lekker.
Snap ik, want er zijn zoveel andere ontbijten ook. Je moet die afwisseling houden.
Okay.
Want anders krijg je dus ook kun je daar ook weer op gaan reageren.
Ja.
Intolerantie komt gewoon voort omdat je ook elke dag dezelfde spijsverteringsenzymen...
Ja.
aanspreekt. Dus de mensen die kip, rijst, broccoli elke dag eten, worden gewoon, als ik die dan test, kunnen ze vaak reageren ze heel heftig op die kip, omdat ze gewoon jarenlang alleen maar die kip lopen te eten. En dan laat ik ze, zeg maar, dan doe ik een bepaald resetprotocol. 4 maanden, 5 maanden test ik het nog een keer, zijn ze opeens niet meer zo intolerant voor die kip. Komt gewoon omdat je het helemaal uitgeput hebt, je spijsverteringsenzymen. Ja. Hetzelfde als elke dag shoulder press gaan doen.
Ja.
Eigenlijk gewoon overbelaste schouder van. Hetzelfde als elke dag. Mensen eten te veel kip en eten te veel ei. Dus ook als je gezonder gaat eten, zijn die twee vaak de triggers. Dus Of mensen gaan opeens heel veel zuivel eten. Want zuivel, de rauwmelkse zuivel is dan opeens helemaal een hype. En dat is natuurlijk ook ontzettend lekker.
Mm-hmm.
En hetzelfde geldt voor ei. Dus de meeste mensen die gaan zich op die twee een beetje vereten, als het ware. Dat is vaak zuivel en eieren.
Oké. Okay.
Het is wel goed voor je.
Ja.
En ik zou daar ook een post over maken.
Ja.
Maar ga het weer niet te veel eten.
Nee, ik vind het toch wel complex, moet ik zeggen. Want dan denk je van, nou, ik doe het eigenlijk weer goed met deze dingen. En dat doe je in de kern ook. Maar dat
afwisseling toch gaat weer te makkelijk van. Als iets goed is,
gaan
mensen het opeens elke dag doen.
Ja.
Maar kijk hoeveel verschillende soorten vis je hebt. Kijk hoeveel verschillende soorten vlees je hebt. Waarom eet je elke dag die zuivel?
Ja. Ja, ja, als mijn ontbijt is het makkelijk. En, ja. Helder. Nou goed, het is gewoon heel mooi om daar een verbeterslag in te maken. Het is echt een quick win, denk ik. Om daar in ieder geval al boodschappen te gaan doen en etiketten te leren lezen.
100%.
Weet je, dan ook het vis wat daar ligt bijvoorbeeld. Ja, je betaalt soms 13 euro voor een moot. Denk ik, mensen, wat? Maar je hoeft het toch ook niet gelijk 5 te eten of zo. Weet je, als je gewoon al 1 zo'n stukje vis eet bijvoorbeeld, dan. En je maakt daar een gewoonte van, dat je dat doet.
Ja.
En ook, ik heb hier trouwens wel, het is misschien wel een interessant stukje. Ik heb hier best wel vaak discussies over met mensen. Van ja, ik kan het niet betalen. Of ik vind het te duur, ook met grasgevoerd vlees. Maar dan, als ik dan de kast bij iemand opentrek en er staan nog allerlei potjes en dingetjes en weet ik veel. In mijn koelkast staat gewoon zijn eieren. Voor mijn vriend. Ik eet zelf niet zoveel kip. Eieren, zuivel, rauwmelkse zuivel, boter, vis, vlees, bottenbouillon. Dat is het wel eigenlijk. Mm-hmm. En ik eet bijna ook geen brood meer. Dan even van die boekwijd dingen. En that's it eigenlijk, weet je wel. Ik moet ook niet meer in huis halen, bijvoorbeeld met snoepen of zo. Want dan gaat het gewoon in één keer op. Maar ja, je hebt eigenlijk niet zo heel veel nodig, weet je wel. Dus ik denk als je dat alleen haalt, dat het echt in verhouding helemaal niet zo heel veel duurder is.
Ik denk ook dat het in verhouding niet zo heel veel duurder is. Ligt er dus ook aan, ook met hoeveel je bent. Hè. Ik kan me voorstellen dat als jij 2 kinderen hebt die bijvoorbeeld 14 jaar zijn. En je moet voor 4 mensen vis gaan halen. Dat echt wel behoorlijk aan de prijs is. Maar kijk ook eens naar die 35%. Kijk eens naar 50%. Vries het in.
Ja.
Neem tonijn uit blik. Er zijn heel veel opties om gewoon redelijk op budget biologische boodschappen te kunnen doen. En ja, wat is je keuze? Hè? Je hebt niet zoveel keuze als je gezond wil zijn.
Nee, dat is het somme eraan. En zo'n moot zalm bijvoorbeeld. Ik deel hem ook heel vaak met mijn vriend gewoon. Ja, dan eten we niet allebei zo'n moot. Maar dan delen we hem. Dan heb je toch weer iets ervan binnen bijvoorbeeld.
Ja,
en,
dat is het ook. Je hoeft niet per se gigantische hoeveelheden te eten.
Nee.
Want nu lijkt het alsof wij gigantische hoeveelheden vlees en vis eten.
Nee.
Dat valt eigenlijk best wel mee. Want de voedingswaarde is ook ontzettend hoog, waardoor je niet zo heel veel nodig hebt. Dus deel het inderdaad.
Ja, precies.
En doe er dan een eitje bij. Doe er wat bottenbouillon bij. Cover het met andere dingen.
Ja, zeker. Ja, mooi. All right. We hebben het al natuurlijk best wel veel gehad over het belang van dierlijke vetten. En ook met veganisme. Maar wat zijn echt de vetten die je gewoon binnen moet krijgen? Uit welke voeding?
Uit dierlijke voeding met name. Dus vetten uit een vette steak bijvoorbeeld, uit vette vis. Maar daarnaast wil je ghee en kokosolie en eventueel een klein beetje roomboter. Roomboter zit ook weer wat lactose in. Dus mensen met darmproblemen zou ik niet per se zeggen van hey, je moet roomboter eten. Maar ghee en kokosolie zijn eigenlijk het allervoedzaamst. Kokosolie is eigenlijk voor je darmflora een ontzettend goede voedingsbronnen ook. Dus mensen denken, hey, ik heb probiotica nodig. Nou, wat is eigenlijk een veel gezondere probiotica dan die probiotica uit die zakjes? Kokosolie, rood licht en gefermenteerde voeding. Rauwe zuivel bijvoorbeeld.
Oké, dus we zeggen grasgevoerd vlees, vis en bijvoorbeeld dingen die in bottenbouillon zitten. Wat voor vetten zitten daarin die heel belangrijk zijn?
Nou, de vetten die worden uit die botten getrokken.
Hè? Ja.
Dus heel veel voeding en mineralen worden opgeslagen in je lever, maar ook in botten. Dus even een kleine sidestep. Als jij bijvoorbeeld nuchter gaat bewegen, dan gaan jouw spieren aan jouw botten trekken, waardoor er voedingsstoffen vrijkomen uit die botten.
Mm-hmm.
Het is een hartstikke belangrijke voedingsstof, maar dat gebeurt eigenlijk dus ook als jij bottenbouillon maakt. Dus er komen heel veel, met name vitamine en mineralen vrij. Zit ook vet in bottenbouillon, maar vooral de glucosamine en de gelatine zijn ontzettend belangrijk in bottenbouillon. Dus niet per se de de ja.
Oh, oké, okay. Dat dacht ik.
Maar met name het eiwitten en
ja, er zit ook collageen.
Collageen, zeker. Ja. Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
Ja.
Uit bottenbouillon. Ja. Mooi. Super helend voor je darmen. Dus wil jij extra goed voor je darmen zorgen? Ja, bottenbouillon is echt, je weet ik ook, minimaal 2-3 keer per week bottenbouillon drinken.
Ja, die van de Ecoplaza, daar heb je gewoon die kleine flesjes van.
Mm-hmm, die bone broth, ja.
Ja, die warm ik dan gewoon echt, nou, het hoeft maar heel kort ook.
Klopt,
even, en dan tik je die gewoon, ja, het is niet heel erg lekker, maar het is wel, dat vind ik echt handig, dat het gewoon zo'n klein flesje zeker. Is. Dus dat is ook een mooi iets wat de Ecoplaza dan bijvoorbeeld verkoopt en wat de reguliere supermarkten niet verkopen. Natuurlijk kan je het ook zelf maken, inderdaad, van mergpijp of wat dan ook. Ja.
En duurt wel heel lang. Laat het echt 30 uur koken. Omdat dus dan pas komen die voedingsstoffen vrij uit die botten. Dus echt, maak je botten bij onszelf. Laat het lang genoeg koken. Ja. Maar als jij het zelf maakt, hoeft het echt niet zo duur te zijn. Als jij een biologische slager gaat en je koopt daar botten. Ja. Biologische botten is echt...
Nee, ze moeten er vanaf volgens mij.
Het is
heel
erg overpriced in de winkel.
Ja, is ook dus, zo.
Zelf maken is altijd echt nog veel en veel en veel goedkoper.
Ja.
Maar ghee, kokosolie, roomboter, vette steak, vette vis, dus haring, makreel, wilde zalm, paling, echt schaal- en schelpdieren, vet. Eiwit en vet zijn echt je beste vriend als het ware.
Ja.
Vooral ook energie komt met name echt uit vet. Hormonen worden van vet gemaakt, dus wees niet te bang voor vet. Mensen denken altijd dat ze dik worden van vet. Ook als je naar de voedingswaarde van ghee kijkt, is echt 942 calorieën of zo per 100 gram. Maar ja, je eet misschien 1 eetlepel per dag van die ghee. Dus kijk niet naar calorieën, het gaat echt om elektronen. Je wordt ook absoluut niet dik van te veel van dat soort vetten. Je wordt echt pas dik van geraffineerde suikers en van voeding die echt ver van de natuur afstaat. Maar die wordt niet zo snel dik van natuurlijke voeding.
Dat is echt zo'n ontzettende leugen die zoveel mensen het leven heeft gekost.
Ja.
Het hele cholesterolverhaal natuurlijk ook.
Het gaat er ook om hoe je lichaam functioneert. Ik eet zeker, ik ben ook wel 10 kilo zwaarder geweest dan dat ik nu ben. Mm. En ik eet niet meer minder calorieën dan dat ik toen altijd
heb. Nee,
om
met
het functioneren van je lichaam te maken. Dus met je schildklier, maar vooral met je bioritme. Het heeft allemaal met je bioritme, met elektronen en protonen te maken en niet met calorieën.
Ja. Alright, misschien kan je daar iets verder over uitweiden ook over hè, in terms of energie, afgifte en productie, waarom die vetten zo belangrijk zijn.
Als je kijkt naar de voedingswaarde, geeft een eiwitje en een koolhydraatje heeft 4 calorieën en een vet heeft 9 calorieën. Wanneer je altijd op jouw suikerverbranding zit, zit je altijd zeg maar in de stad en op de snelweg in dezelfde versnelling te rijden. Dus jij schakelt in een bepaalde versnelling ontzettend veel. Dit zorgt voor heel veel rookschade. En de vetverbranding is eigenlijk een veel duurzamere manier van rijden.
Ja.
Je verbrandt echter niet zomaar vet meer in de moderne maatschappij. Omdat je 6 keer per dag wat eet. Sommige mensen eten zelfs wel 7 keer per dag wat. Je vast eigenlijk niet meer, want je hebt altijd beschikking tot voedsel.
Ja.
Dus de vetverbranding is bij heel veel mensen eigenlijk wordt niet meer aangesproken. En de vetverbranding zorgt er juist voor een gezonde celstofwisseling. Ook die vetten, hoe harder jouw cel is, dus hoe minder buigzaam en hoe minder indrukbaar. Hoe meer die verstart en hoe meer kans ook op hart- en vaatziekten, hoe minder goed dat die cel functioneert. En hoe vetter, dus zeg maar denk ook aan olijfolie, als we het nog over een gezond
koud
soort...
Wel.
Koud,
ja.
Een gezond soort vet hebben.
Ja.
Je kan olijfolie ook gewoon drinken. Je kan het op een eetlepeltje doen.
Ja.
Het zorgt ervoor dat je cel lekker buigzaam en flexibel blijft. En een flexibele cel staat eigenlijk voor gezondheid.
Ja, ja mooi. En het is toch ook zo dat onze organen eigenlijk voor een heel groot gedeelte uit vet bestaan. Bijvoorbeeld onze ogen, hersenen, dat soort dingen. Dus als jij chronisch niet die vetten binnenkrijgt, schiet me ook gelijk een volgende
en
vraag.
En hormonen ook.
Hormonen,
en wordt ook allemaal uit je lever opgeslagen. Dus vet en eiwit is echt het allerbelangrijkste.
Ja, en in een andere podcast van jullie vertelde Thomas dat alleen vetten uit vis, en is dat dan DHA, correct me if I'm wrong, maar dat zijn de enige vetten die ook de bloed-brein-barrière doorheen komen. Dus als jij gewoon nooit vis eet, dan bereiken die belangrijke vetten jouw hersenen gewoon niet.
aan het begin van de podcast zei ik inderdaad ook dat er studies zijn dat na 5 tot 7 jaar veganisme dat er ook veel meer cognitieve problemen optreden bij mensen met mentale stoornissen. Je hebt de SN2-positie nodig in een vis. Dat is een bepaalde moleculaire positie, mag je meteen vergeten, die enkel de bloed-breinbarrière kan passeren. Dus wil jij gezonde hersenen houden, wil jij gezonde cognitieve functie, wil je geen concentratiestoornissen, dan zul jij die vis zelf moeten eten. Want wat je in een capsule vindt, dat is de SN1 of de SN3-positie. Maar dat is dus niet, dat is een beetje dat nose-to-tail verhaal. Hè? Dus van kop tot staart eten van een vis. Die heb je dus nodig om een gezonde breinfunctie te kunnen waarborgen.
Ja.
Dus een capsule volstaat niet. En een capsule is ook vaak verhit, zorgt voor rookschade in het lichaam. Een supplement is absoluut niet te vergelijken. Dus mensen zeggen, ja, ik neem een plankton supplement. Een plankton supplement heeft bepaalde voordelen, maar heeft niet die breinvoordelen die een vis wel heeft. Dus je zal die vis moeten eten voor een optimale breinfunctie, 100%.
Ja, want dat is ook wat veel mensen zeggen, ja, dan ga ik wel algen, dan eet ik algen. Dat zijn dezelfde vetten.
Nee, volstaat niet.
Nee.
Passeert de bloedbrein. Dit weet bijna niemand.
Nee, daarom wil ik het wel echt even goed...
Ja, heel goed.
Ja, ja, we gaan er ook gewoon een reel van maken dat dit ook... Dus dit even gezegd
heb. De voedingsstoffen zijn er inderdaad wel. De ontstekingsremmende factor is er wel. Maar niet het passeren van die bloedbreinbarrière.
Nee. En als je vis bakt, bijvoorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld een goed stuk zalm. Maakt het dan nog uit of je hem helemaal doorbakt? Gaat het dan ten koste van de vetten? Ja, of ietsje, dat je hem...
Ietsje. Mensen maken zich daar een beetje druk om.
Doe ik, inderdaad.
Het liefst, ja. Hetzelfde geldt voor lever. Mm-hmm. Je hebt een beetje die raw liver community. Dat mensen dus een rauwe lever eten. Maar er zit zoveel vitamine A in lever. Dat als er wat verloren gaat, dan gaat er 20% verloren. Dan zit je nog steeds zo ver boven de algemene dagelijkse hoeveelheid. Dat je er absoluut niet druk hoeft te maken over... het bakken van een lever. Bij vis is het iets minder. Maar het gaat gewoon om dat je die vis eet. Het liefst niet helemaal doorbakken. Ben je zwanger, dan zou ik hem wat iets meer doorbakken.
Ja.
Garnalen goed doorbakken. Haring zo eet je natuurlijk rauw.
Ja.
Ik zou me niet druk maken om hoe je het klaarmaakt.
Oké, okay, nee. Mooi. Gelukkig. Dat komt me echt nog wel... Nou, ik vond het ook gewoon zonde als ik dan zo'n moot van 13 euro... Ja, dat het een halve schoenzool was. Want het is ook soms een beetje van... net te veel, weet je wel. En dan, ja. Nee, oké, okay, helder. Ik wil even dat lijstje aflopen. Want we zitten al een beetje op dat spoor. Maar ik heb nog meer vragen. En ook wat opmerkingen van mensen. Ook een beetje uit de veganistische, spirituele hoek. Waar ik dan vaak mijn vraagteken bij heb gezet. En die ik eigenlijk altijd aan jullie heb willen vragen. Nou, komt-ie. Het gaat over pulvruchten. De claim dat alle eiwitten die je nodig hebt, dus die kan je ook uit planten halen. Nou, we hebben het net al een klein beetje besproken natuurlijk, maar zoals kikkererwten. Het is letterlijk iemand een keer die tegen mij zei, die aan tafel zat en die zei, nee hoor, dat kan je ook allemaal uit kikkererwten halen, die eiwitten, zeg maar.
Nee, is niet waar. Ook door de antinutriënten, wat ik zei, hè, worden die voedingsstoffen dus niet opgenomen. Er zijn bepaalde essentiële aminozuren nodig. Die zitten wel in vlees en zitten niet in planten. Dus je kunt niet alle benodigde aminozuren uit planten halen. Ook omdat ze dus niet zo goed opgenomen worden.
Ja.
Zeker weten onwaar.
Ja, oké. Okay. En bijvoorbeeld hetzelfde geldt voor avocado. Avocado is echt wel een waanzinnig... wat is het? Is dat officieel een vrucht? Dat is geen groente, toch?
Nee, nou, volgens mij is het een vrucht, ja.
Oh ja, nou, in ieder geval... dan als je genoeg avocado heet, dan heb je alle vetten binnen.
Nee, onwaar.
Ja.
Ja.
Omdat je dat ook
niet avocadoolie is ook niet zo... Ja, je kan wat avocadoolie nemen, maar liever ook niet, ook weer verhit. Ghee en kokosolie zijn veel betere opties dan avocadoolie. Maar en avocadoolie is ook helemaal niet goed voor het milieu, dus ik snap ook niet waarom die community daar zo aan hangt.
Nee, en ik bedoelde ook gewoon de avocado zelf. Dat als je gewoon een avocado per dag eet, dan zit je aan al jouw vetten en dan hoef je geen vis en zo te eten.
Onzin.
We hebben het net al een beetje benoemd natuurlijk. Ja, oké. Okay. Loud en clear.
Kort maar krachtig.
Olijfolie, net ook al een beetje besproken, maar welke en hoe eet je het?
Ja, olijfolie alleen koud consumeren, dus over je salade heen of op een eetlepeltje met een beetje zout, hartstikke lekker.
Ja.
Olijfolie is echt super goed om dus je cellen ook zo gezond te houden.
Dus
er zit ook heel veel energie in, dus ja, olijfolie is echt een dikke go. Maakt niet uit als je het maar niet verhit.
Nee, en wat jullie hadden een mooie review hierover gemaakt. Glazen flessen, maar dat geldt eigenlijk wel voor alles.
Ja, dan oxideert. Olijfolie uit plastic flessen wil je absoluut niet, dan oxideert het. En ook dat plastic lekt erin. Dus nee, het moet uit glazen flessen.
En ook extra virgine, toch? Ja. Niet die, want dan is het, want anders is het alsnog geraffineerd, net zoals zonnebloemolie.
Ja, hetzelfde geldt ook voor kokosolie. Ja. Je hebt ook vaak van die ontgeurde kokosolie.
Van de Lidl, of nee, van de Action of zo. Ja.
Troep. Dus mensen denken, ik wil niet die kokosmaak. Ik snap niet, ik heb nooit die kokosmaak.
Ik ook niet, nee.
Maar geen ontgeurde kokosolie nemen. Absoluut niet. Nee, dan heb je eigenlijk, dan kun je beter nog niet eten. Nee, precies. Dan wel. Want dan krijg je dus weer een geraffineerd product.
Ja,
Want er is heel veel verhitting en bewerking nodig. Het wordt natuurlijk ontzettend sterk bewerkt om die geur eruit te halen.
Ja.
Dus dat is gewoon echt ongezond.
Ja, en koolzaadolie.
Ja, ontzettend geraffineerd, zorgt voor ontstekingen, hart- en vaatziekten. Zelfs bij kinderen kan het ervoor zorgen dat het de groei wat belemmert. Dus troep, niet eten.
Ja, raapzaadolie hetzelfde natuurlijk. Maar zijn het ook
is ook hetzelfde. Ja. Raapzaad en koolzaad zijn volgens mij hetzelfde.
Oké, nou ja, in ieder geval, er zit ook in heel veel voeding inderdaad. Dus ook ecoplasen en zo, let erop, dat zit er gewoon in. Ja. Zonnebloemolie?
Hetzelfde.
Ja.
Zonnebloemolie is iets minder slecht nog dan die raapzaad, maar ook gewoon elimineren.
Ja, en het komt altijd inderdaad al die grote plastic flessen en zo, gewoon niet
ontsteking,
doen.
Ontsteking,
Ja, inderdaad. Oké. Even kijken, wat hadden we nog meer? Nou, ik zuivel hadden we al een beetje besproken. Oh ja, zout vind ik ook een interessante. Yozo, Himalaya zout en Keltische zout.
Ja. Er zitten allebei natriumchloride in. Maar dat witte zout is ontzettend gebleekt, bewerkt.
Yozo dus, bijvoorbeeld.
Ja, yozo zout is echt ontzettend laat staan. Hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk, et cetera. Keltisch zeezout, heel veel mensen doen het ook in hun water. Daar zijn wij zelf niet zo'n fan van, omdat het ook, het heeft een bepaald effect ook op dat water, wat juist in je cellen een negatief effect kan hebben. Dus gewoon niet in je kraanwater filteren, maar niet per se keltisch zeezout erin doen. Maar over je voeding ontzettend goed. Dus strooi gewoon heel ruim met keltisch zeezout over het water heen. Wij zijn ontzettend voorstander van keltisch zeezout, onder andere vanwege de elektrolyten. Het is niet gebleekt. Het bevat ook best wel veel voedingsstoffen. Dus doe het wel over je vlees, je vis, je groentes heen. Maar laat yozo zeezout zoveel mogelijk staan. Yozo zout bevat ook natrium en bevat ook chloride. Maar het is niet gebleekt en het is dus niet bewerkt.
Ja.
En het heeft ook geen negatief effect op je bloeddruk en voor je hart- en vaatsysteem.
Oké. Dus hetgene wat aan keltisch zeezout gezond is, is welke stof daarin is belangrijk om binnen te krijgen?
Geen idee.
Oké, nou goed, we zouden gewoon. Ja, alright.
Elektrolyten vooral.
Ja, oké, nee, helemaal helder. Ja, want er hangt natuurlijk zo'n...
En die natrium en chloride, maar...
Ja, maar er hangt natuurlijk zo'n negatieve lading aan zout, zeg maar. Dus dat is... Mensen kunnen het niet geloven als ik zeg van... Ja, ik gooi keltische zeezout gewoon overheen. Dan zeggen mensen altijd, ja, je eet veel te veel zout. Mm-hmm. Maar nee,
dat is niet.
Dat is dus niet zo. Dat is alleen als je dat yozo... eet. En dat proef je toch ook als je dat hebt gegeten of als je toch slechte chips een keer hebt gegeten, dan proef je dat zo heel erg na, dat chemische daaraan, vind ik. Kaas. Gezond of ongezond? We hebben natuurlijk net al een beetje over rauwmelk versus gepasteuriseerd. Gepasteuriseerd is gewoon helemaal van de tafel, dat doen we niet.
Mm-hmm.
Maar je hoort ook wel eens van er zit veel zout dus in kaas. Wat is jullie mening hierover?
Geitenkaas. Zijn mij ontzettend voorstander van.
Ja.
Dus ik zou voor rauwe kaas gaan en dan liefst van geit of schaap.
Oké.
Koe ook zoveel mogelijk laten staan.
Oh, wel.
En kijk inderdaad naar zout. Maar het liefst gewoon rauwe kaas kun je af en toe best wel eten.
Ja.
Gorgonzola, geitenkaasje.
Ja.
Prima.
Oké. Alright. Koffie. Wat is jullie mening daarover?
Effect op hormoonpaneel. Het zorgt natuurlijk voor een bepaalde cortisolstijging. Daarnaast heeft het ook effect op je bijnieren. Dus heb jij heel veel stress, dan zou ik koffie zoveel mogelijk vermijden. En eigenlijk heeft iedereen in de moderne westerse maatschappij best wel veel stress. Dus is koffie positief voor je gezondheid? Ik vind van niet. Ik vind dat het meer nadelen heeft dan voordelen. Natuurlijk heeft koffie ook bepaalde gezondheidsvoordelen. Ik vind ze niet opwegen tegenover de nadelen van koffie. Ik snap dat het ontzettend lekker is. Ik snap dat het ook heel veel een bepaald sociaal effect heeft. Ja. Daarnaast is koffie ook heel erg schimmelgevoelig. Dus koffie is een van de meest schimmelgevoelige producten die er zijn.
Oh.
Dus als jij naar een bepaald café gaat, probeer altijd voor een biologische koffie te gaan. Kijk, bij een tankstation, zeker die auto automatisch, dat is echt gewoon echt. Het is gewoon een bakje schimmel wat je dan zeg maar naar binnen werkt. Het is ook ontzettend zuur voor je maag. Dus op nuchtere koffie drinken, super slecht idee.
Op een nuchtere maag koffie drinken.
Is een heel slecht idee, zeker. Ja. Dus ik ben geen voorstander van koffie. Met name door de schimmel, met name door de cortisolstijging, met name door de belasting op je bijnieren.
Ja, ja.
Liever niet.
Nee, nou ja, heel af en toe dan.
Ja.
Ja. Ja. Nee, en als je bonen dan neemt, biologische...
Die biologisch zijn, ja. Maar ja. Chicory is een veel beter alternatief eigenlijk dan koffie. Maar
dat?
Het is... Ja, het is een bepaalde wortel.
Oh, dat is, van die witlofwortel, volgens mij. Ja, dat vind ik alleen er best wel heel erg naar smaken. Maar die heb ik wel een keertje geprobeerd. Ja, ja, of gewoon thee, maar dan wel... Ja, liever geen cafeïne houdende thee,
nee,
toch?
Klopt.
En die ik drink veel van de yogi thee bijvoorbeeld, van een beetje ayurvedische thee. Ja.
En drink je koffie dan maximaal 2 kopjes en voor 12 uur 's middags. Het heeft ook echt ontzettend veel effect op je slaap.
Ja.
Dus mensen met slaapproblemen, mensen met kinderen die willen wakker blijven en ontzettend veel koffie drinken.
'S avonds nog even 3. Ik bedoel, het is ook heel erg ingebakerd in de Nederlandse cultuur volgens mij dat je na het eten koffie en een koekje neemt, zeg maar. Dan 's avonds om 7 uur, 8 uur, dan neem je nog even 2 bakken koffie.
Maar mensen doen heel veel dingen natuurlijk die niet gezond zijn, maar 's avonds koffie drinken is gewoon nooit een goed idee.
Nee, en op nuchtere maag
En dan
niet.
Ook... Bijna niemand drinkt biologische koffie.
Nee, helder.
Maar vooral schimmel is echt daarvan de no-go. Ja.
Ja. Je zei het net ook bij een ander voedingsding.
Bij pindakaas.
Oh, pindakaas.
Heel schimmelgevoelig.
Ja, ja. Ja. Ja, trouwens daar nog over. Dat had ik net te vragen.
Noten zijn ook heel schimmelgevoelig. Ja. En echt wel heel veel producten. Kijk, waarom krijgen mensen schimmels? Het is niet omdat ze bedorven voedsel eten. Het komt gewoon ook uit heel veel andere producten.
Ja. En die pinda's, want dat is toch... Zowel geen omega-3 vet en ook geen omega-6 of omega-9 of zo? Of hou ik iets door elkaar heen?
Omega-6 vooral.
Oh, wel. Ja,
0,05.
Ja.
Omega-3 tot volgens mij 10 omega-6.
Ja, dus dan denk je dat je goede vetten eet.
En je zit al zo in een negatieve balans. Dus het helpt gewoon niet. Maar het is heel moeilijk om die balans gunstig te krijgen. Ja. En dus pindakaas helpt daar niet mee.
Nee.
Af en toe een keer een beetje... Dat is prima, maar heel veel mensen gaan dan weer ook pindakaas super lekker. En dan, jij vindt het niet lekker. Oh, heel veel mensen vinden het wel heel lekker.
Godverzeg.
Ja. In Nederland wordt natuurlijk ook wel heel veel gegeten als probleem.
Ja, maar dan nu in die bushokjes zie je weer overal zo'n affiche van, of reclame ding van Café Pindakaas. Wie is er niet groot mee geworden en wil ik eigenlijk ontzetten? Wie is er niet ziek van geworden? Weet je, ja, dat is echt bizar hoe dat soort dingen
eigenlijk. Nee, pindakaas is gewoon niet gezond.
Nee.
Maar het is wel weer een alternatief en mensen mogen geen granen meer eten. Dus dan gaan ze weer snel naar de noten.
Ja.
Je kunt te veel noten eten. Noten, zoals ik zeg, zijn ook schimmelgevoelig.
Ja.
Lectines, darmklachten, spijsverteringsproblemen.
Ja.
Dus pindakaas, liever niet. Kijk naar amandelpasta. Kijk naar andere dingen.
Ja. Want het is wel zo dat noten wel over het algemeen veel omega-3 bevatten, toch? Zeg maar alles behalve pinda's.
Ja, walnoten met name. Ja. Ik ben ook wel fan van paranoten.
Ja.
Maar überhaupt liever niet te veel noten. Want mensen krijgen ook wel sneller wat ontsteking van noten.
Oh joh,
dus of ze reageren op noten. Kijk, ik zie ook veel mensen die echt heel veel voedingsintoleranties hebben. Heel veel darmklachten. Heel veel energieproblemen. Dan wil ik ze natuurlijk alleen maar dingen laten eten die ze energie geven. En die niet ook met de vertering nog heel veel energie kosten. En noten is dan niet per se waarvan ik zeg van... Hey, dat ga ik als eerste inzetten.
Nee, helder. Oké. Andere dingen. Oh ja, paranoten. Daar eet ik er altijd wel 1 per dag van. Er zit veel selenium in, toch ook?
Dus ook weer niet te veel eten.
Nee, maar gewoon 1.
1 tot 3 is prima.
Oké. Helder. Ja, dan wil ik het met je hebben over die disbalans tussen omega-3 en omega-6 vetten. Kan je daar verder over uitweiden?
Ja. Omega-3 is eigenlijk de zorgt voor ontstekingsremming. En omega-6 is de meervoudig onverzadigde vetzuur wat voor ontsteking zorgt.
Yeah.
Elk ziektebeeld begint eigenlijk bij ontsteking of een energietekort. Dus wil jij van je klachten af, probeer dan omega-6 te remmen. Wil jij langer gezond blijven, probeer dan omega-6 zoveel mogelijk te remmen. Yeah. Zoals we net al verteld hebben, in bijna elk voedingsmiddel wat geproduceerd is, zit omega-6.
Yeah.
Dus tegenwoordig aan omega-6 volledig te ontkomen is niet mogelijk. Dus je moet er gigantisch op gaan letten. En dan heb je misschien kans dat je een oké omega-3, omega-6 balans krijgt. Ja. Omega 3 zit vooral heel veel in vis. Dus je wil veel vis eten om die balans een beetje gunstig te krijgen. Dus eet veel vis en eet heel weinig plantaardige olie. Eet minder noten dan dat je misschien doet. Heel veel mensen gaan opeens, wat ik zeg, dus 30 gram noten per dag eten.
Ja, in plaats van dat je dan een stukje vis neemt.
Precies, ja. Eet vlees, eet vis, eet wat zuivel. Maar eet niet de geproduceerde voeding.
Ja, en wat is een gezonde ratio daarin?
Ik vind minimaal 1 tot 1 of 2 staat tot 1. Dus en omega 3 is dan 2 en omega 6 is dan 1. En tegenwoordig is het echt 1 staat tot 25. Ja, ik zie echt bizar. Wij doen ook bloedonderzoek. Ja. Zien we echt bizarre waarden. Zeker bij veganisten zien we echt waarden. Wat ik zeg van 1 staat tot 30, 1 staat tot 50. Jeetje. Het is echt bizar. Ja. Ja. En dan hebben mensen nog niet eens zo heel veel klachten soms.
Nee.
Dat komt vaak heel veel later. Dus heel veel mensen zeggen, maar ik voel me goed. Ja. Je voelt je nu nog goed. Maar als ik jou over 10 jaar spreek, dan is je lichaam helemaal in puin, als het ware.
Ja. Ja, mooi vind ik dat. Nou, het is helemaal niet mooi, maar ik vind het wel heel interessant. Want er zijn twee dingen waar ik op wil inhaken.
Nog even één ding om te zeggen. Vis, mensen denken, ja, maar ik eet 1 keer per week vis. Maar 1 keer per week, als jij 3 of 4 maaltijden per dag hebt, is 1 keer per week vis. Gaat niet voor juist de omega 3, omega 6 balans zorgen.
Nee.
Neem een capsule. Ja, hoeveel is die biobeschikbaarheid daarvan? Ook niet hoog. De biologische beschikbaarheid van heel veel voedingsmiddelen, ook die vitamine A, hè, wat ik al aangaf. In lever is die beschikbaarheid dus ontzettend hoog. Veel vrouwen nemen een supplement waar vitamine A in zit. Of nemen een spinazie waar vitamine A in zit. Nou, daar zit niet de juiste vitamine A in die dus opgenomen kan worden. 1 keer per week vis eten is niet voldoende om ontstekingen te remmen. Ons lichaam wordt de hele dag geterroriseerd. En is ons super ontstekingsgevoelig, dan moet jij minimaal 4 keer per week vis eten om dit een beetje
recht te trekken.
Ja. Vanuit voeding dan. Hè? Natuurlijk moet je als in je leefstijl nog heel veel doen, maar we hebben het hier alleen maar over voeding.
Ja,
precies. Nu even.
Ja.
Dan moet je minimaal 4 keer per week voeding eten. Ja. 4 keer per week vis eten. Hetzelfde geldt voor een acute peesontsteking of een sportblessure. Zijn onderzoeken naar dat wanneer jij heel hoog in je omega 3 zit, voordat jij die acute ontsteking krijgt, dat je veel sneller herstelt. Dus als jij die ontsteking krijgt en denkt, nu ga ik even capsules nemen, nu ga ik even vis eten, ben je te laat.
Ja.
Je moet gewoon constant hoog in die omega 3 zitten.
Ja. Ja, zoveel dingen die ik eigenlijk waar ik op wil inhaken. Ik had het hier een beetje net ook met Thomas over. En toen zei ik van, ja, maar dat ga ik zo helemaal uitdiepen met Mirlon. En hij had het ook over verbranden bijvoorbeeld. Hè, in de zon zitten. Dat als je daar een hele grote disbalans tussen hebt, als dat niet, dan verbrand je ook veel sneller. Ja, bijvoorbeeld. Klopt. Weet ook niemand.
Ja.
En dan ook nog een zonnebril. En dan ook nog, het is allemaal en. Ja. En
verbrand jij snel, je bioritme is verstoord en je eet te veel omega 6. En je hebt je huid, je hebt geen niet aan zonnetraining gedaan.
Ja.
Je heeft helemaal niks. Heel veel dingen hebben niet met de zon te maken. Hebben gewoon met jouw gezondheid te maken.
Precies.
En de schuld wordt aan de zon toebedeeld. Maar de schuld is jouw gezondheid en jouw gedrag.
Ja, het is gewoon hoe het is inderdaad. Ja.
Maar het ontwijken van omega 6, als je dat onthoudt uit deze podcast, heb je al een super grote win.
Ja, kan je nog een paar dingen opnoemen waar omega 6 echt ook in zit? We hebben alle plantaardige olie en zo net, maar bijvoorbeeld iets heel alledaags.
Met name gewoon in alle geproduceerde koekjes, in alle repen, in alle pizza's. Dus wat je zegt, in taco's.
Ja.
In alles wat geproduceerd is, zit omega 6.
Ja,
en dus in noten. Ook om het te conserveren.
Ja, ja.
Dus al die olie, het is gewoon echt de olievorm, de vetvorm.
Veel goedkope voeding ook. Ja, het is natuurlijk ook, al die olie zijn ook gewoon goedkoop. Dus
En uit eten bijvoorbeeld, als jij een steak neemt in een restaurant, omega 6.
Ja.
Dus plantaardige olie, als je die thuis ontwijkt in het restaurant, krijg je ze wel. Tuurlijk ga je daar niet dood aan. Is dat niet de grootste verstoorder van je. Maar het is wel iets om te weten. Dus in restaurants wordt alleen maar met plantaardige olie gekookt.
Ja, dat is mooi. Want dit is ook wel een groot onderdeel van mijn wake-up, weet ik veel geworden. Dat ik ook in restaurants nu af en toe kan zitten van, is dit gefilterd water? Waar is dit in gekookt? Dus ook uit eten gaan. Ik vind het sowieso overpriced nu. Maar ben ik
Je wordt echt soms een beetje verwend. Op een positieve manier ben je heel erg verwend. Maar je gaat wel je vraagtekens zetten bij de kwaliteit van voeding die je krijgt. Ja. Zeker. Er zijn een hele hoop restaurants die wel nog de hele hoge kwaliteit waarborgen. Maar ook heel veel niet. Dus je moet wel kijken.
Ja.
Ik kijk wel waar ik ga uit eten.
Ja, ik nu ook zeker wel. En wat laatst was ik met vriendinnetjes in Den Bosch. Kom jij daar nou vandaan of niet?
Ja, klopt, ja.
Bij Fish. En zij stelde voor van, ik vroeg waar gaan we eten? En ik dacht al een beetje van, ja, kut. Ik wil ook niet ongezellig doen dat als ze hun pasta willen eten, dat ik dan weer roet in het eten moet gooien. En toen kwamen ze met, zullen we bij een visrestaurant eten? Dat is nou een goed idee. Ja. Dus dan zie je eigenlijk dat je bijna niks krijgt aan plantaardige olie. Ja, aan cocktailsausje wat erbij zit, maar die kan je dan gewoon laten staan.
Ja.
Weet je, je kan mooie oesters daar eten. En je kan mooie stukken vis daar eten. Ja. Dat is dan echt
vis is het vaak het minst verpest aan.
Ja.
Vis en vlees.
Ja, precies. Maar bijvoorbeeld een biefstuk van de grill bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is dan wel oké.
Is een betere optie.
Ja,
ja.
Grill
is ook wel weer een bepaalde bewerking van het vlees. Maar het is een betere optie om uit eten te gaan. Vis is altijd je meest way to go.
Ja.
Vooral ook omdat vis is best moeilijk om lekker te bereiden.
Ja.
Dus wanneer je naar een restaurant gaat, precies. Maakt iemand anders. Dus neem lekker vis.
Ja. Nee, helder. Ja, helemaal waar. Oké, nou, we hebben echt al heel veel besproken, denk ik, over voeding. En dan wil ik het eigenlijk nog hebben over water. Ik wil ze eigenlijk bijna vergeten. Ik wil niet helemaal van de hak op de tak springen, maar goed. Dat water ook een hele belangrijke is. Ook wat jij in het consult bij mij meenam, vroeg jij ook gewoon naar mij van, hey, heb je een waterfilter bijvoorbeeld? Nou, je wist dan toevallig dat ik die van Omica ook had, maar dat is ook iets wat heel erg onderschat wordt. Weet je, mensen drinken veel water. Nou, dan drinken ze mineraalwater, maar dan is het uit een plastic fles bijvoorbeeld. Zit je alsnog niet goed. Maar kan je daar iets over uitweiden waarom het zo belangrijk is om goed water te drinken?
Ja, wat er allemaal tegenwoordig in normaal kraanwater zit, schrik je jezelf echt helemaal een ongeluk van. Denk je bij met name aan plastic resten, dat weten heel veel mensen wel, antibiotica resten, medicijn resten. Wanneer jij een test doet op tissue dissolved resten eigenlijk, dus wat er allemaal in water rondzwemt, zijn die waardes echt ontzettend hoog. Zelfs bij water uit flessen zit er ontzettend veel plastic, antibiotica, medicijnresten in. Dit krijg je natuurlijk allemaal binnen. Je lichaam bestaat voor meer dan 80% uit water. Wat is natuurlijk de makkelijkste manier om alle systemen weer beter te laten werken? Wanneer jij niet goed gehydrateerd bent, dan werken je vitamine D-niveaus niet goed. Je eten wordt niet goed verteerd. Heel veel dingen worden niet goed opgenomen. Wanneer jouw darmen niet goed werken, worden ook supplementen niet goed opgenomen.
Nee.
De voeding wordt niet goed opgenomen. Maar de makkelijkste manier om je gezondheid te verbeteren is via water. Omdat je lichaam natuurlijk voor het grootste gedeelte uit water bestaat. Wanneer jij antibiotica resten binnenkrijgt, die medicijnresten, is dat gewoon niet optimaal. Zeker wanneer je natuurlijk voor een kindje zorgt. Hè, wanneer je zwanger bent bijvoorbeeld.
Ja.
Er zit ook veel lood in het water soms. Met name in Amsterdam. Zelfs vallen gewoon brieven op de mat van, hey, heb je een zwangere vrouw thuis, koop dan je water. In plaats van dat je kraanwater
door
nog
de leiding is dat
door,
toch?
Klopt. Dus het filteren van kraanwater is gewoon een ontzettend waardevolle tool voor je gezondheid. Zeker met schimmelproblemen, energieproblemen. Wil jij nog eventjes kijken wat het doet met je gezondheid, dan raden wij altijd aan om bijvoorbeeld tijdelijk veel Pellegrino het water te drinken of spaarrood uit glazen flessen. Want die plastic flesjes, die worden eigenlijk helemaal eerst heel klein gemaakt en dan wordt dat water er met een hoge druk en hoge warmte ingepompt. Dus dat plastic, dat lekt altijd in je water.
Ja.
Als jij kijkt naar hoeveel plastic jou in je lichaam krijgt, wat ik zeg, dus ook die tissue dissolved restwaardes, echt enorm. Dus wil je dat voorkomen, dan moet je gewoon gefilterd water gaan nemen. En een koolstoffilter is niet genoeg. Ga echt kijken naar een omgekeerde osmosefilter. Het filteren van water is eigenlijk de nummer één tool voor gezondheid. Je hebt eerst zonlicht en dan is water eigenlijk het belangrijkste. En pas heel lang daarna komt voeding. Dus mensen kijken altijd eerst naar die benzine.
Ja.
En of de benzine of de diesel. Ja. Maar dat is het niet. Het is echt zonlicht en water. Ook de hoeveelheid bij water. Waar beginnen mensen? Ik denk dat 9 van de 10 mensen ook nog steeds te weinig water drinkt.
Wat is te weinig?
ik denk dat heel veel mensen de 1,5 liter niet haalt per dag. Terwijl, als je, het is ook een bepaald soort vorm van gewenning. Als ik ochtends denk, oh, ik heb pas 1 liter op. En dan is het 12 uur.
Ja.
Het gaat ook veel makkelijker als je het gewend bent. Dus ja, je moet jezelf ook pushen om meer water te drinken. Als je in het blauw licht bent, dan dehydrateer je sowieso. Dus ben jij binnen, dan moet je echt minimaal 3 liter water per dag drinken. En ik denk dat bijna niemand het haalt.
Nee. Ja, ik heb mezelf dat ook wel echt moeten aanwenden. Maar ook daar, als je dat helemaal doet, kan je ook niet meer terug. Vind ik. Dan mis je het ook.
Als je het water bedoel je?
Ja. Als je dan, ik merk dat heel snel altijd gelijk aan hoofdpijn of aan droge mond of wat dan ook. Ja. Dus
En spaarrood, een bubbeltje wordt niet altijd goed opgenomen. Dus het is ook belangrijk dat je ook voldoende plat water blijft drinken. Dus een gefilterd systeem is altijd nog het allerbeste.
Ja, en ik weet niet of jij hier iets van weet, maar we hebben natuurlijk best wel specifiek gekozen voor die van Omica. Daar krijg ik ook heel veel vragen over. Waarom die?
Mm-hmm.
Kan je daarover uitweiden?
Nou, dat is eigenlijk het enige bedrijf wat wij kennen dat zoveel onderzoeken naar dat water heeft en naar dat kwaliteit van het filteringssysteem. Zij hebben ook crowdfunding gedaan. Dus zij hebben zoveel onderzoek daarna gedaan. Dat ze wat betaald is, zeg maar, door de klant. Waardoor zij de prijzen ook laag houden.
Ja.
Omdat zij dus niet zoveel daaraan hoeven te verdienen. Omdat de klant eigenlijk als het ware die onderzoek betaald heeft.
Oh,
maar dus, het gaat erom dat het dus echt wetenschappelijk bewezen is. Dat het ook echt doet wat het zegt.
Ja.
En bij heel veel bedrijven weet je niet of dat het nu echt doet wat het zegt. En bij hun weten we dat wel. Dat het precies, die onderzoeken wijzen gewoon uit.
Ja.
Dat het gewoon 100% goed is.
Ja, ik heb hier echt discussies gehad met mijn vriend. Want die wilde ook graag een waterfilter. Maar die, inderdaad omgekeerde osmose dan. Wat echt precies is, dat moet je me echt nog een keertje uitleggen. Maar die zei van, is er niet gewoon een aanbieder in Nederland? Want het is natuurlijk een Amerikaans bedrijf. En je betaalt dan ook invoerrecht en dergelijke. En ik bleef hameren van, nee, ik wil die. Weet je, ook vanwege de testrapporten. En dus er zit ook echt wel verschil in kwaliteit. Dus
Het belang van aanwezigheid van testrapporten, dat is leidend.
Absoluut. En je hebt ook van die, die wilden wij eigenlijk eerst halen van zo'n soort van bassin. Dus dan wel van glas ook. Met al die stenen erin. Ken jij die?
Nee.
Nee, oké. Nee, die vond ik uiteindelijk toch ook niet goed genoeg, zeg maar. Want dat omgekeerde is ook weer een bepaalde techniek. Nou, hoef het misschien niet over te hebben. Dan kunnen we een hele andere podcast aanwijden. We hadden eigenlijk eerst moeten doen licht, water en daarna voeding. Ja, maar goed, we kunnen gewoon het belang van een waterfilter benadrukken. En ook daar, waarom zou je er niet in investeren? Ik bedoel, als je wel uit eten en zo kan. Toch?
En je kan er ontzettend lang mee doen. Ja. Ik denk ik al 5 jaar plezier van heb.
Ja, en zo'n cartridge, voor mij hadden we het er laatst nog over. Daar doe je iets van 1,5 tot 2 jaar mee of zo.
Klopt, je moet natuurlijk wel daarnaast nog want het filtert dus echt water helemaal leeg. Je moet daarna dus wel mineralen weer toevoegen.
Ja.
Dus het kost wel wat. Het is niet alleen de aanschaf daarvan.
Ja.
Dus je betaalt wel wat voor het water, maar het levert je zoveel op.
Ja, veel fulvinezuur moet je eraan toevoegen. Hè? Ja,
klopt.
En dat,
ik denk dat je wel een fles per maand...
Zeker wel, ja. Nou, wat doet dat fulvinezuur dan nog meer?
Fulvinezuur kun je ook inzetten als verwijdering van de biofilm. Het is een ontgiftingssysteem, dus het ontlast ook de lever. Het verwijdert zware metalen uit je lichaam. Dus het is die ene fles per maand of die andere fles per maand is zeker waard.
Ja, zeker. Want volgens mij kan je het ook echt als inderdaad als detoxkuur of zo. Dan zat ook op de fles. Ja.
Ja, af en toe 1 keer in de 2 maanden.
Ja.
Niet te veel.
En wat was het eerste wat je zei? Biofilm of zo?
Verwijdering van de biofilm, ja. Je kan ook in je darmlaag, in je darmwand een soort van plaklaag ontwikkelen. Kijk, je kent tandsteen.
Ja.
Maar ook door middel van eten, door pesticiden die op je voeding zitten, krijg je eigenlijk een soort van tandplaklaag in je darmwand. Die kan eigenlijk licht gaan ontsteken. Daar helpt fulvinezuur ook mee om die darm, om die plaklaag wat los te weken.
Oh, mooi.
Dus het heeft heel veel voordelen, fulvinezuur.
Ja, dus even ter verduidelijking. Als je dit niet toevoegt aan dat mega gefilterde water, droog je eigenlijk gewoon uit. Dan is het juist gevaarlijk. Ja, dus je moet dat echt toevoegen.
En dat is ook het gevaar van heel veel dingen die je kan gaan doen. Mensen weten het half.
Ja.
En dan gaan ze iets doen. En dan kan het natuurlijk weer heel veel negatieve effecten hebben.
Ja.
Dus je moet wel precies weten wat je doet. Als jij leeg water gaat drinken, dan trek je jezelf helemaal leeg. En dan heb je ook echt 0,0 energie.
Kan je het juist fout doen. Ja. En wat ik ook wel veel zie, want als ik over over dat ding post. Dan krijg ik echt veel vragen over. Maar ik merk ook wel dat het wel leeft ook onder mensen die hun gezondheid willen verbeteren. Zeker als je in de stad woont. Mensen die willen vaak dan een waterfilter, maar wel dat die mineralen er al aan toegevoegd zijn. Maar dat is toch eigenlijk bijna onmogelijk. Als je zoveel wil filteren.
Ik ken ze niet. Nee,
dus het is eigenlijk altijd wel belangrijk om gewoon dat eraan toe te voegen.
Zelf weer aan toe te voegen.
En zo boeiend is het niet.
Nee. Klopt. Als je het maar wel doet.
Ja.
En als je vulfinus erop is, kun je ook wat korreltjes Keltisch zeezout in de plaats daarvan doen. Mm-hmm. Maar dat is tijdelijk. Je hebt echt eigenlijk echt het vulfinus nodig.
Ja, helder. Alright, een van de andere bijna laatste dingen denk ik die ik met je wil bespreken zijn toch supplementen. We hebben het er net al een beetje over gehad. Ik zie jullie vaak posten over dat supplementen over het algemeen niet zo goed zijn. Door de omhulsels of wat dan ook. Of goedkope visolie of wat dan ook. Volgens mij worden jullie zelf ook vaak benaderd door bedrijven van hey, en dat die bashen jullie dan altijd een beetje. Dat vind ik grappig. Kan je daar iets over vertellen over supplementen?
Ja. Ik denk dat heel veel mensen supplementen nemen om een bepaalde leefstijl ook te kunnen waarborgen. Hè? Mm-hmm. Dus ze krijgen klachten en dan, misschien moet ik een supplement gaan nemen om dat te ondersteunen. Maar dat er niet kritisch genoeg wordt gekeken naar, slaap ik wel genoeg? Heb ik niet te veel stress? Is mijn voeding wel voldoende? Want waarom moet jij een bepaald voedingssupplement nemen als je ook je voeding misschien daarop kan aanpassen?
Yeah.
Tegenwoordig bevat de voeding natuurlijk ook minder voedingsstoffen omdat het 50 jaar geleden bevat. Maar ik denk dat het vooral dat het continueren van een bepaalde slechtere levensstijl, het onderhouden van heel veel stress, een ontzettend drukke baan hebben, topsport doen, hè? Is topsport nou optimaal gezond? Dat is een vraag. Tuurlijk kun je het tijdelijk doen. Hè? Stel je wil topsport doen en je gaat dat 5 jaar lang doen, dan snap ik dat je misschien bepaalde supplementen nodig hebt. Maar de keerzijde daarvan, dat denk ik dat mensen vaak niet beseffen. Want waar in de natuur, het is ook het idee van de mensen, van er is iets goed, vitamine D als supplement wordt opeens goed gevonden. Yeah. Dus we gaan met z'n allen, elke baby, elke opa en oma, elke volwassene moet opeens vitamine D gaan slikken.
Het hele jaar door,
want dat is opeens goed, dus het moet ook ontzettend veel worden genomen. Maar waar in de natuur komt eigenlijk een isolaat voor, dus een B1'tje of een B6'tje.
Yeah.
Waar komt dat in voor? Helemaal niet. Het is altijd gebonden aan eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en mineralen. Het is één ding en niet één supplement. Capsulevormpje. Dat kent het lichaam gewoon niet. Dus er moeten ook heel veel ontgiftingssystemen weer aangezet worden. Daarnaast, als jij bijvoorbeeld iets eet waar een vitamine in zit, dan wordt het toch ook een bepaald feedback systeem meteen in werking worden gezet. Het opruimingssysteem wordt aangezet. Dat is niet zo als jij een supplement neemt.
Nee.
Dus het heeft ook gewoon nadelige effecten. Als ik naar vitamine D mag kijken. Als we dat eventjes een klein beetje uitdiepen. Hoe gezond is het om het hele jaar door een hoog vitamine D level te hebben? Mensen zijn bang voor de zon. Het chemische signaal is niet te vergelijken met het fotonisch signaal.
Ja.
Je hebt een bepaalde foton, elektron power nodig om gezondheidssystemen aan te zetten. Dus het chemisch pilletje is nooit te vergelijken met de gezondheidsvoordelen van de echte vitamine. Dat kan gewoon niet. Zoals ik zei, ook heel veel mensen willen als een soort van zekerheid nemen. Dus zwangere vrouwen nemen een batch aan supplementen, zodat zij weten dat zij alles per se binnenkrijgen.
Ja.
Maar wat is nu echt die biologische beschikbaarheid daarvan?
Ja.
Is vaak gering. Daarnaast kun je je lichaam daar dus ook echt mee belasten. Je bent al zwanger, je lever en je schildklier worden al wat belast. Je bijnieren worden al wat belast. Ga jij dan nog een hele hoop supplementen induwen? Ja, ik denk niet dat dat positief werkt voor je gezondheid. Wil niet zeggen dat je dat het niet nemen en je oude leefstijl dat het altijd beter is.
Nee.
Maar supplementen hebben een keerzijde waarvan veel mensen die niet beseffen. Om nog eens terug te komen op vitamine D, is ook weer een mismatch. Als het buiten min 5 graden is en jij gaat vitamine D in je systeem brengen, is een mismatch.
Ja. Net zoals die banaan in de winter.
Ja, is het niet net zoals cholesterol levels, dat het ook normaal is dat daar een soort van natuurlijke variatie in zit. Dat het in de zomer je vitamine D hoog is en dat in de winter je vitamine D wat lager is.
Ja.
Ik denk dat het zo wel werkt.
Ja. Oké, okay. En bijvoorbeeld die goedkope visolie, dat is ook allemaal geoxideerd toch en zo. En onder verhitting.
Ontzettend verhit. Dus visolie mag je echt meteen een drama uitgooien.
Ja, echt drama ook. Ja. De prullenbak drama uit. Ja.
Ja, dat doet echt meer kwaad dan
ja,
goed.
Precies. Ja, oké, okay, dat is eigenlijk wat ik wilde horen. Ja, ja. Oké, okay, ja.
En ik kijk ook wel naar de merken natuurlijk. Ik scheer nu wel over één kam. Kijk, een Ethos merk, dat is inderdaad meteen het raam.
Ja.
En een wat biologischer merk, liefste prullenbak.
Ja, ja. Oké, okay, grappig. All right. Ja, het is mensen. Het is ook een quick fix, hè? Wat mensen daar vaak. Ja,
dat is wat ik zei. Ga je hele leven. Sommige mensen voelen zich inderdaad wat beter, hè, als ze dat supplement nemen.
Yeah.
Maar als jij niks aan je gedrag verandert of kijkt naar van, hey, wat is er nu precies gaande? Ga je dan je hele leven dat supplement nemen?
Ja, precies.
En ik zei, het heeft ook echt een effect op je. Op je feedback systeem.
Ja.
Dus als je elke dag een soort uitgepakt kerstcadeautje krijgt.
Ja.
Het is bepaalde systemen in je lichaam werken ook als het een use it or lose it. Dus als jij het niet gebruikt, het kost energie om het te onderhouden. Als flink spierballen hebt, als jij die een half jaar lang niet gebruikt, dan is die spierbal weg.
Ja.
Want het kost energie om dat te onderhouden. Dus ook met systemen zo. Als jij dat vitamine D-systeem niet onderhoudt, want je gaat dan naar buiten en je smeert SPF, omdat je huidtherapeut zegt dat je niet in de zon mag, dan wordt dat systeem op een gegeven moment gewoon niet meer gebruikt. En het kost te veel energie. Dus het gaat gewoon.
Dan slikken we het pilletje in de winter, inderdaad. Ja, want dat hoor je inderdaad wat jij zegt. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ik slik vitamine D in de winter. Dus al heel lang en waarschijnlijk nog heel lang, want dat is een onderdeel van mijn leven gewoon geworden. Ik denk, waarom leun je zo op dat pilletje, weet je wel? En als het is toch ook vaak maar de vraag of zo'n supplement überhaupt wel goed wordt opgenomen. Toch?
Ook, zeker. De opneembaarheid is vaak ook niet heel goed.
Nee.
Maar er zijn gewoon natuurlijk onderzoeken naar dat vitamine D dan goed voor je is. En het wordt meteen overal voor je gezet.
Ja.
En niet naar de keerzijde daarvan gekeken.
Nee, en ook niet gekeken naar of jij wel met die seizoenen leeft, weet je. Of je dan in de zomer eigenlijk genoeg vitamine D aanmaakt, zodat je de winter
Dat zou zo moeten zijn.
Ja.
Dat als jij een hoog vitamine D niveau in de zomer hebt, zou dat voldoende moeten zijn om de winter daarmee door te komen.
Ja.
Maar mensen zijn niet buiten. Dus ook in de zomer hebben ze niet voldoende vitamine D.
Nee. Ik sla de bladzijde om en hij is leeg. Dus ik denk dat ik uitgevraagd ben.
Okay.
We zitten bijna op de 2 uur ook, zag ik net. Dus of is er iets wat jij nog heel graag wilt benoemen, aanstippen? Wat we vergeten zijn. Ja, ik kan uren met jullie podcasten als ik wil.
Niet per se, je hebt hartstikke veel gevraagd. Dus ik denk dat de luisteraar hier al heel veel mee kan, denk ik.
Verzadigd is.
Denk het wel, ja.
Ja. Wil je afsluiten met ook een beetje concluderend een paar tips om waar je qua voeding mee aan de slag?
Ik denk
stop met vegan zijn.
dat ook stop met vegan zijn.
Ja.
Maar ook waar we beginnen eigenlijk mee begonnen, ook toch wel het gewichtsprobleem. Dat toch wel iets is wat nog steeds bij heel veel vrouwen speelt en dat diëten niet de oplossing is. Veganisme is niet de oplossing, ook niet voor gewichtsproblemen, voor heel veel andere problemen ook niet.
Nee.
Ook niet voor het milieuprobleem. Dat je echt, als je gewichtsproblemen hebt, dat je verder moet kijken dan het dieet. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. Natuurlijke voeding blijft altijd doorheen te komen, maar vooral je bioritme.
Ja, zeker.
Dus mooi. Ook wel graag afsluiten met dat je, elektronen zijn veel belangrijker dan calorieën en je bioritme is eigenlijk leider over alles.
Amen. Mooi. Alright. Nou, dan wil ik jou danken voor dit mooie en leerzaam gesprek. Ik ben echt heel blij dat we eindelijk gepodcast hebben.
Gedaan.
En ik kijk ook uit naar onze, want dat heb ik eigenlijk helemaal niet verteld, hè, dat ik een zwangerschapsconsult bij jou heb gedaan, wat ik ook heel erg leerzaam vond. Dus ik kijk ook uit naar eventuele volgende afspraken die we gaan hebben. Kijk er naar uit, mijn bloedwaardes. Ik vind het toch ook wel een beetje spannend, weet je wel. Maar goed, ik vind het gewoon heel erg leuk om...
Misschien ook leuk om daar een en ander over te delen op je kanaal.
Zeker, ga ik ook doen. Dus, all right. Nou, dankjewel, lieve luisteraar / kijker, dat je er weer bij was. Vond je deze podcast tof? Deel hem op je socials of laat een reactie achter. Volg me op Spotify. Dat helpt om deze mooie content te blijven maken. All right, tot de volgende keer weer.